Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos.
Goedemiddag en fijn dat u luistert. Straks om 1 uur praat ik met de man achter deze hit. Ja, en ik zie mijn volgende gast al zwingen naast mij. Iedereen kent dit nummer natuurlijk, Junkie XL. Maar deze man doet ontzettend veel meer in Amerika, waar hij allemaal filmmuziek componeert. Dat dus straks. Maar eerst dit. Terwijl verwacht werd dat de premie voor de ziektekostenverzekering volgend jaar omhoog gaat, doet de kleine Schiedamse zorgverzekeraar DSW juist het tegenovergestelde. Want de premie gaat bij hen in 2018 met €6 omlaag. Per jaar overigens. DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het volgend jaar bekend maakt. Ik praat erover met Diana Veldman. Zij is van de Patiëntenfederatie Nederland. Goedemiddag, €6 per jaar. Dat is omgerekend 50 cent per maand. Rolde u van uw stoel toen u het nieuws hoorde?
Nou, voor de hoeveelheid geld hoef je het niet te doen, inderdaad. Maar ik vind het wel een bemoedigend signaal. Want het is een verlaging in plaats van de verhoging die iedereen verwachtte. En dat maakt het bijzonder. Het is inderdaad €6 per jaar. En ze verlagen ook het eigen risico. In de zin van, ze nemen €10 daarvan voor eigen rekening.
Nou zegt Peter Ruys, hij is directeur van Zorgkiezer.nl. De grote jongens gingen juist uit van een forse prijsstijging. Luister maar even mee.
Het verbaast me echt dat zorgverzekeraars een paar weken geleden nog Achmea zegt. Er zegt een einde aan die beperkte stijging van de zorgpremie. En dan een paar weken later het beeld dan compleet anders zijn.
De grote verzekeraars gaan dus, nou ja, grote kans dat ze voor die stijging gaan. Of denkt u toch dat het nu anders uitpakt nu DSW ineens met dit verhaal komt?
Nou ja, ze letten daar natuurlijk altijd wel op. Traditiegetrouw komt DSW altijd als eerste. En het zou natuurlijk kunnen betekenen dat andere verzekeraars vanwege hun concurrentiepositie toch iets gaan doen. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik hoop dat dit toch de eerste stap is naar een beweging waarbij en aan de premie en aan het eigen risico toch iets naar de andere kant gedaan wordt.
Dus u verwacht wel dat ze misschien op die eerdere berichten terug gaan komen?
Nou, we zullen het gaan zien. Maar ja, als DSW de premie licht verlaagt en iemand anders zegt van ik moet het €15 per maand verhogen, ja, dan kan je natuurlijk wel krijgen dat de verzekerden met de voeten gaan stemmen en massaal naar DSW over zullen gaan. En dat zullen de anderen ook niet willen.
U geeft ook aan dat tientje van het eigen risico gaat af. De formerende partijen zeggen steeds dat eigen risico kan niet naar beneden. Wat vindt u van dit signaal nu?
Nou, kijk, qua omvang van het bedrag, €10, is natuurlijk niet heel erg veel. We vinden het eigen risico ook als DSW €375 in rekening brengt bij de verzekerder nog steeds erg hoog, vooral voor mensen die chronisch ziek zijn en die helemaal niet kunnen kiezen of ze zorg mijden of niet. Mensen die in januari of februari al door hun eigen risico heen zijn. Dus het gaat niet om de omvang van het bedrag waar nu iets aan gedaan wordt. Het gaat meer om de psychologische kant van dat je afgaat van het automatisme dat het steeds hoger wordt en dat het dus voor mensen met een chronische ziekte of met een levenslange beperking steeds moeilijker wordt om die zorgkosten te betalen.
Dat signaal begrijp ik, want je krijgt natuurlijk gewoon een verschil tussen mensen die het wel en niet kunnen betalen en dat zou bij ziekte niet zo mogen zijn. Toch bent u niet bang dat als zorgverzekeraars nu meegaan met DSW, de premie verlagen, het eigen risico terugbrengen, dat de zorgkosten gewoon niet meer te betalen zijn?
Nou ja, de zorgkosten moeten ergens uit betaald worden. Dat kan of uit het eigen risico, of de premie, of uit het werkgeversdeel, of uit de algemene belastingen. Dat zijn natuurlijk allemaal communicerende vaten. Je hebt het ook over inkomenspolitiek. Daar mag de politiek zich ook wel over uitspreken. Maar waar ik toch voor oproep, is dat er dat wordt gekeken naar de groep die veel zorgkosten moet maken, daar natuurlijk niet zelf voor heeft gekozen. En dat daar iets voor gebeurt. Het hoeft niet alleen het eigen risico te zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook voor gemeenteregelingen of wat dan ook zijn. Dus de stapeling van allerlei betalingen is daarbij belangrijk. We hebben ook nog wel een ideetje voor DSW en ook de andere verzekeraars. Wat ze best zouden kunnen doen is het eigen risico herverzekeren. Dat je zeg maar in je aanvullende verzekering, of dat je een aparte verzekering voor het eigen risico neemt, waardoor dat gemiddeld toch lager uit zal komen. Dat zou ook een middel zijn wat een beetje helpt.
Het is mooi meegenomen. Dank voor uw verhaal namens de Patiëntenfederatie Nederland.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Om 3:00 vanmiddag dan zal president Macron speechen over zijn Europese visie. Wat is nou zijn plan? Hoe ziet hij Europa voor zich? Met de uitslagen van Duitsland in het achterhoofd kan het een allesbepalende speech zijn. Ik ga erover praten met mijn gast Lars Duursma. Hij is werkzaam voor Europese leiders. Helpt die leiders ook bij het maken van speeches die heel erg cruciaal zijn. Welkom. Ook een beetje een aandeel gehad in deze speech?
Nee, deze speech niet. Maar ik werk bijvoorbeeld veel voor de Europese Commissie als die belangrijke dingen willen overbrengen. Ja.
Gisteren was je natuurlijk ook in Brussel. Wordt daar al flink gespeculeerd over deze speech?
Ja en nee. Je zag dat bij de speech van Theresa May dat er meer belangstelling was. Want eigenlijk weten we al hoe Macron denkt over Europa. De hele verkiezingsrace was Europa was zijn belangrijkste thema. En hij kwam, dat weten de luisteraars misschien nog wel, bij zijn overwinningsspeech kwam hij op met het Europese volkslied. En dat was al zijn belangrijkste thema. Dus Macron die nu bekendmaakt dat hij een hele speech gaat geven over Europa, dat is een beetje alsof Geert Wilders bekendmaakt dat hij nu een grote speech gaat geven over hoe hij tegenover moslims staat. Ja, dat weten we inmiddels eigenlijk wel een
dus
beetje.
Dus in die zin is er niet heel veel speculatie over. We weten ongeveer wat we kunnen verwachten. Ja. De timing is natuurlijk wel interessant.
De timing is in die zin interessant dat heel bewust heeft hij de timing uitgesteld tot na de Duitse verkiezingen. En wat Macron gehoopt had is dat daar die grote coalition met de SPD en CDU, CSU, dat die door zou gaan. En dat zou ook betekenen dat daar zitten ze redelijk op één lijn met Macron en Merkel. Maar dat gaat niet. Dus die hebben niet genoeg stemmen gekregen. Dus er wordt ook wel gespeculeerd van heel veel dingen die juist Macron bekend wilde maken, die zijn totaal niet realistisch meer na de uitslag van de Duitse verkiezingen.
Zou je wat voorbeelden kunnen geven wat zijn grootste domper op dit moment is en wat hij niet meer kan gebruiken nu?
Ja, nou kijk, Macron bijvoorbeeld wil, is hij wil heel erg investeren in de eurozone. En daar wil hij een Europese minister, echt een financiële minister van Financiën specifiek voor de eurozone hebben. Hij wil een parlement voor de eurozone, een eigen budget voor de eurozone. En daarvan zegt bijvoorbeeld de FDP in Duitsland, dat zien ze totaal niet zitten. Want die zien nu al de bui hangen. In Frankrijk is op dit moment 10% van de mensen werkloos. Het gaat helemaal niet zo goed met de economie. Ja, zeker de SVP denkt, als we naar een gezamenlijk budget gaan, dan gaat er nog meer geld straks van Duitsland naar Frankrijk en de landen waar het niet goed gaat. Dus ja, op dit moment is er helemaal geen klimaat in Duitsland dat staat te wachten op die plannen van Macron.
En dat is trouwens ook iets waar hij tegengesteld is als het gaat om Juncker en zijn visie op Europa. Hè?
Dus je ziet daar dat er wel een verschil zit. Kijk, de visie van Juncker en daarmee dus ook van deze commissie is dat uiteindelijk moeten we het met Europa doen en iedereen moet uiteindelijk hetzelfde doen. Dus de euro is er niet voor sommige landen. Uiteindelijk moet elk land de euro hebben. En heel veel dingen die er nu zijn, dat begon ook met Schengen, dat was voor een aantal landen, maar het moet uiteindelijk wel voor alle landen zijn. En Macron die zit daar eigenlijk anders in. Die zegt van ja, misschien moeten we wel een Europa met twee snelheden hebben. Dat als niet iedereen mee wil, ja, dan doen we maar met een beperkt aantal landen het op onze manier. En daar past dus heel erg in dat je een apart parlement, een aparte minister, een apart budget hebt voor de eurozone. Maar daarvan zegt de commissie en Juncker van ja, als uiteindelijk toch iedereen bij de euro zit,
laten we het gewoon simpeler maken.
Laten we het simpel houden.
Ja, want het is nu op dit moment te ingewikkeld. Dat is zijn standpunt in deze. Nou is de Duitse verkiezingsuitslag dus even een tegenvaller. Ja. Als het gaat om zijn speech. Wat zou jij denken dat hij nu als punten naar voren gaat halen dan?
Nou, er zijn een paar dingen die hij ook in de verkiezingen wel naar voren bracht. En er wordt wel wat verwacht, want hij heeft de hele verkiezingscampagne heeft hij het wel opgenomen voor Europa en tegelijkertijd gezegd dat er heel veel technocraten zijn die geen visie hebben. Dus als je zeg maar een half jaar lang wel campagne voert voor Europa en toch zegt dat er geen visie is, nou ja, nu is je kans. Laat dan maar zien dat je zelf een visie hebt. Ja. Iets wat ik verwacht dat erin zit, want dat past ook wel heel erg bij waar die in gelooft is. Heel veel mensen maken zich zorgen om de globalisering, ook in Frankrijk. En die geven daar Europa ook wel de schuld van. Dus die zeggen van Europa, dat is eigenlijk het Trojaanse paard dat die globalisering Frankrijk binnen heeft gebracht. En ik verwacht dat hij vanmiddag iets zal zeggen van Europa is nou juist niet hetgene wat de globalisering veroorzaakt of verergert. Europa is wat ons kan beschermen tegen de krachten van globalisering. En hoe meer wij dus Europees integreren, hoe beter wij ons kunnen beschermen tegen de krachten van de globalisering. En hoe meer wij onze eigen waarden, en dan gelooft hij natuurlijk ook in waarden als solidariteit, bescherming van de arbeiders die minder goed getroffen hebben op de arbeidsmarkt, dat juist in Europa in Europees verband beter voor elkaar gekregen kan worden.
En zou je dat een sterk verhaal vinden als dit zijn kernboodschap is? Want er moet natuurlijk altijd een lekkere quote in zitten.
Nou, dit laat zich wel natuurlijk in een mooie one-liner vervat. Hè? Dat je echt zegt van Europa is niet de oorzaak of de versterker van globalisering. Europa is het antwoord op globalisering. Dus, ja, ik denk dat je daar wel een mooie one-liner van kan maken.
Nou weten we natuurlijk zijn overwinningsspeech na de verkiezingen. Je zei het al even, dat klonk zo. Kunnen we dit vanmiddag ook verwachten?
Ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik denk vooral de eerste keer was het natuurlijk het symbool. Het zou het niet verbazen als hij dat nu weglaat. Juist omdat het anders een beetje een gimmick wordt. Maar dit was, ja, heel Frankrijk stond te kijken. Want zeker in Frankrijk, toch wel, zijn ze trots op een volkslied. En nu ging hij ineens met het Europese volkslied daar zijn overwinningsspeech geven. Dat was wel een mooie zet, natuurlijk een statement.
In ieder geval. Want misschien is het leuk om ook even een beetje in zijn hoofd te kruipen. En hoe dat gaat met zo'n heel team eromheen. Jij helpt Europese leiders ook met hun speeches maken, okay, CEO's ook. Wat is nou de beste manier voor hem om zich voor te bereiden? Je hebt al een paar dingen genoemd, maar 2:15 voor Macron, wat moet hij doen?
Dus zorg dat hij een aantal zinnen dus goed kan overbrengen. Want de hele speech, die gaan heel weinig mensen kijken. Maar mensen zien dus wel fragmenten van die speech in de journaals, in de kranten, et cetera. Dus zorg dat juist die fragmenten waarvan je wil dat die eruit springen, dat die goed in elkaar zitten. Hij is al een hele goede spreker. Dus dat zag je ook bij zijn verkiezingscampagne. Het was eigenlijk ongekend dat hele stadions daar op hem afkwamen. Eigenlijk Obama-eske toestanden daar in Frankrijk, waar zoveel mensen op zijn speech afkwamen. Dus dat kan hij wel. En ook die energie die hij in heeft, dat heeft hij ook wel. Wat je op een gegeven moment in Amerika zag bij Obama, is dat hij zoveel beloften had gedaan in verkiezingstijd, dat toen hij eenmaal gekozen was, mensen op een gegeven moment
zeiden steeds op terug.
Ja, kom maar. En dat is gedeeltelijk is dat een logisch vervolg. Want net als Obama 2008, ik denk dat je hem daar wel een beetje aan kan spiegelen. Obama heeft bewust woorden gebruikt die iedereen op zijn eigen manier invult. Dus Obama heeft het dan bijvoorbeeld over change. Maar wat die verandering is, dat was voor iedereen anders. En dat heeft Macron ook een beetje gedaan. En Amarge, hij gebruikte veel wat Weaver in de wetenschap dan charismatische termen noemt. Dus termen die eigenlijk iedereen mooi vindt, maar tegelijkertijd iedereen ook op zijn eigen manier invult. En dat is natuurlijk het riskante, want nu verwachten mensen niet meer het grote perspectief. Maar ze verwachten ook van, wat ga jij morgen doen om dit voor elkaar te krijgen?
Dus het is echt heel ingewikkeld voor hem, dit.
En daar botst het dus met die verkiezingsuitslag in Duitsland. Want het liefst had hij juist die grote visie, denk ik, nu platgeslagen en gezegd van, direct volgende week wil ik hier mee aan de slag. Maar dat gaat heel lastig worden.
Nou zit je natuurlijk ook dat je gewoon rustig moet overkomen. Deze man is op zich wel wat gewend. Maar bij deze leiders ook een beetje een kijkje achter de schermen. Of bij CEO's, een beetje die train. Hoe gaat dat vlak voordat ze op moeten? Wat is dan belangrijk? Wat adviseer je?
Heel veel mensen op afstand houden. Want er zijn ontzettend veel mensen in de omgeving altijd die het leuk vinden om vlak voor een speech of optreden nog even een laatste tip te geven. Dat is echt heel irritant. Ja, dus dan komen op het laatste moment komen nog 10 mensen op je heen staan. En de een zegt...
Ook als dagvoorzitter vind ik dat altijd killing, hoor. Ja. Ik probeer ook een beetje uit de buurt te blijven.
Dus de een zegt van, zorg dat je het rustig aandoet. En dan zegt de ander, hou er wel een beetje tempo in. Hè. En de een zegt van, die energie die is belangrijk. En de ander zegt, doe vooral rustig aan. En dan krijg je 10 tegenstrijdige adviezen. Zet al die mensen opzij. Zorg dat niemand je misstort.
Ja.
En misschien wat ik heel veel zie in mijn omgeving. En ik merk dat ook als ik zelf spreker ben. Goede muziek vlak voor een optreden. Daar krijg je energie van. Ik weet niet of hij op zijn iPhone nu het Europese volkslied op moet zetten. Maar er is in ieder geval muziek waar je energie van krijgt. Junkie XL, die komt straks langs. Wat muziek waar je energie van krijgt, werkt wel. Want dan ga je gewoon al met een glimlach op je gezicht ga je dat podium op.
Ja.
En als je al een beetje in een low energy mood zit. En iedereen zit tegen je aan te praten. En je hebt er helemaal geen zin in. Dan is het heel lastig om los te komen. Dus het is de kunst om... heel vaak doen mensen dat met muziek. Gewoon even in de juiste mood te komen.
Ja, en zijn lengte is denk ik toch ook wel een dingetje?
Hij is niet zo lang, hè?
Nee.
Maar dat is in Frankrijk is dat niet zo ongebruikelijk, hoor. Dus er zijn heel weinig staatshoofden die daar echt heel lang zijn. Er zijn van Sarkozy, zijn bijvoorbeeld prachtige anekdotes. Dat als hij dan naar een fabriek ging. In Frankrijk, zeker die achtergrond, die foto die in de krant komt, is heel belangrijk. Maar dan was er een team van Sarkozy, was urenlang bezig in zijn fabriek om de kleinste medewerkers te zoeken. En vervolgens mochten alleen die medewerkers van de fabriek mochten naast Sarkozy op de foto. Want dan leek hij toch nog net iets langer.
En steunzolen, geloof ik, hè?
Ja, precies.
Dat speelde ook een rol.
Maar ik denk dat het hier... Ik vraag me eigenlijk af of... Want hij heeft zo'n mooie setting daar uitgekozen. Ik denk niet dat er heel veel mensen naast hem zullen staan.
Neem ons even mee nog in de setting. Want dan gaan we een beetje toeleven naar dat moment van 3 uur.
Ja, Sorbonne heeft die... Dus daar, je ziet de grootsheid van Frankrijk. Misschien de zonnekoning Lodewijk de 14e. Een beetje zo'n setting moet je volgens mij voor je zien. En daar staat dan Macron om zijn speech te geven.
Mag je zeer hartelijk danken, Lars Duursma.
Graag gedaan.
Aandelen om je vingers bij af te likken. Tony Chocoloni wil naar de beurs. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Trending.
Elke dag op dit tijdstip bespreek ik wat er trending is op social media. En vandaag is dat Tony Chocoloni. De chocolademaker die streeft naar 100% slaafvrije chocola. Wil namelijk naar de Amsterdamse beurs. En daarover ga ik verder praten met Johan Wempe. Hij is hoogleraar ethisch ondernemen aan de VU. Sociaal ondernemen en een beursgang. Gaat dat wel samen, meneer Wempe?
Er zitten twee kanten aan. Hè? Dus aan de ene kant zeg je van ja, als je een beursgang doet, haal je een hoop geld op, kun je investeren en kun je veel meer bereiken. Dat betekent ook dat je voor het goede doel, het sociale doel, een hoop kan bereiken. Andere kant van de medaille is dat die aandeelhouders wel wat terug willen zien. En die zullen misschien wat sneller kiezen voor centen en niet voor het goede doel, het maatschappelijke doel.
Je moet dus heel voorzichtig opereren. Als je in zo'n constructie gaat, hoe kan Tony Chocoloni nou de kernwaarden het beste beschermen?
Ik denk dat eigenlijk moeten kijken naar de beschermingsconstructies die veel bedrijven hanteren, waar veel discussie over is. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een aantal grote beleggers, grote aandeelhouders als pensioenfondsen, dat die als het ware toch steun geven aan het doel van de organisatie en daarmee ook misschien iets minder resultaat, zou ik maar zeggen, verwachten. Maar je zou zelfs kunnen gaan denken aan echte beschermingsconstructies, zoals bijvoorbeeld preferente aandelen. Dus dat je een aantal aandeelhouders hebt die bijvoorbeeld meer dan de helft van de zeggenschap hebben, dus samen in feite de zeggenschap hebben enzovoort. En dat je daar goede afspraken mee maakt.
Nou groeit dit bedrijf sowieso ontzettend hard. Ongeveer 50% per jaar op basis van de gegevens die zij dan naar buiten brengen. Nu dus die slimme zet wellicht omdat er behoefte is aan kapitaal om verder te groeien. Maar ik kan me ook voorstellen aan het groeien met deze uitgangspunten wat dit bedrijf heeft, dat het ook wel een gevaar is.
Ja, nee, dat is een ander aspect, hè. Dus Tony Chocoloni heeft van begin af aan gekozen voor... het verkopen van het product via reguliere kanalen. Hè, dus die zijn al snel, ook dat ze te koop waren bij Albert Heijn enzovoorts. Dat betekent dat je ook daar het risico hebt dat je wat concessies moet doen. Tot op heden hebben ze dat eigenlijk wel, volgens mij, op een hele goede en verstandige manier gedaan. Maar ja, op het moment dat je investeert, groter wordt, betekent dat je misschien toch ook om een grotere markt te bereiken wat concessies moet doen aan je maatschappelijke doel. En daar zit wel een risico in.
Zeer veel dank, Johan Wempe, hoogleraar ethisch ondernemen aan de VU.
Hemmen, energie.
De 5 grootste oliebedrijven ter wereld, waaronder Shell, worden door de Amerikaanse steden Oakland en San Francisco voor de rechter gedaagd. Dat werd donderdag bekend. Ze willen compensatie van de bedrijven voor de kosten die ze moeten maken voor klimaatverandering. Ik ga daarover praten met onze energie-expert Remco de Boer. We gaan nu over dat nieuws. Het is al even geleden, maar wel interessant om het nog over te hebben. Ze willen geld, dus die 2 steden. Wat is hun belangrijkste argument?
Nou, ze zeggen die bedrijven die hebben jarenlang miljarden verdiend aan fossiele brandstof, aan het leveren van benzine, et cetera, olie, gas, steenkool ook. En ja, nu we zien dat dat negatieve effecten heeft, we moeten misschien de dijken verhogen, we moeten zaken doen om ons aan te passen, laat ze maar een beetje bijbetalen.
Het klinkt heel logisch, maar...
Ja, nou kijk, wat toen ik dat las toen... Bij mij dringt meteen een vergelijking op met de tabaksindustrie in Amerika. Hè, die ook ontzettend worden vervolgd eigenlijk om de schade die ze toebrengen. Ik vind het alleen bij fossiele industrie vind ik het echt ontzettend overdreven. Je ziet bijna een soort, ik zou het bijna demonisering light misschien zou je het moeten noemen. Zondag bij WNL ging het over vergelijk met de slavernij. Fossiele industrie nu is de slavernij van toen. Nou, toen maar, zeg ik dan. Het wordt misdaden genoemd, crimineel. En dan moet je denk ik toch kijken van... Ja, Is dat terecht?
Ja, maar zij zijn toch wel een van de belangrijkste oorzaken van die klimaatverandering.
Ja, zeker. Alleen dan moet je kijken, doen die bedrijven het of doen wij het eigenlijk met z'n allen? He? Fossiele industrie, of fossiele energie moet ik zeggen, heeft ontzettend veel welvaart gebracht. Rijkdom, ook heel veel, dat klinkt een beetje gek nu, gezondheid. He? Vroeger in Londen in de 19e eeuw kon je St. Paul's Cathedral niet zien. Soms je hele leven niet, omdat er altijd smog hing. Nu in de derde wereld geven mensen hun rechterarm voor een schone kolencentrale, omdat ze in hun hutje het takje zitten te stoken. He? En niet ouder worden dan 40. Dus we hebben het nu alleen maar over die schade. Maar je moet toch ook kijken wat het gebracht heeft. En ja, als je dat niet doet, ja, dan kom je tot dit soort, ja, toch soms vrij bizarre uitspraken.
Ja, je vindt het dus echt te ver gaan. Toch, hè, ik blijf even advocaat van de duivel spelen.
Zeker.
Ik bedoel, wat hebben ze er nou aan gedaan om echt hierin iets te veranderen?
Nou, kijk, het interessante is dat Exxon wordt op dit moment ook vervolgd omdat ze twijfel zouden hebben gezaaid in de vorige eeuw over klimaatverandering. Het aardige of het saillant is eigenlijk dat Shell in 1991 een film heeft gemaakt over de negatieve impact van fossiele brandstof op het klimaat.
Eigenlijk voor Al Gore nog.
15 jaar daarvoor. En hun voorspellingen blijken nog accurater te zijn die er daarna zijn gedaan. Bijvoorbeeld door meneer Gore. Dat was niet een filmpje voor in de kantine. Daar gingen ze mee langs scholen, universiteiten, om maar te vertellen. 1,5 graad, waarschijnlijk nog meer, misschien wel 4 graden. Dus je kunt natuurlijk helemaal niet zeggen dat die bedrijven maar stiekem een beetje zaten te klungelen en het maar stil hielden. Dat is gewoon niet waar.
Nee, maar ze hebben er misschien te weinig aan gedaan. Dat is dan nu de discussie wellicht. Dit soort rechtszaken en een harde taal, gaat dat de transitie helpen, denk je?
Nou, dat is het volgende punt. Helpt dit? Ik denk het niet. Kijk, je moet die twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant is het natuurlijk heel belangrijk, want het zijn wel hele grote bedrijven, hè? Die hebben belangen en die gaan niet zo snel over. Dus dat ze achter de broek aangezeten worden, dat ze opgejaagd worden, hè, dat vind ik ook nog prima. Maar je moet natuurlijk wel kijken, die transitie die duurt nog decennia. En die bedrijven zijn daarbij nodig. Je kan ze wel als crimineel in de hoek zetten, maar die moeten gaan investeren.
Gaat dat averechts werken dan, als je ze zo onder druk zet?
Ik denk het wel. We hebben in Nederland nu een saillant voorbeeld ook weer. Deze maand eigenlijk twee kolenbedrijven die hebben zich teruggetrokken uit het CO2-opslagproject. Waarvan we allemaal weten, dat hebben we nodig. We moeten CO2 uit de lucht gaan halen en in de grond stoppen. Die zijn zo eigenlijk gecriminaliseerd de laatste tijd. Dat die op een gegeven moment gezegd hebben, weet je, valt geen eer meer aan te behalen. Wij staan zo in de hoek. Wij moeten eigenlijk gisteren dicht van iedereen. Waarom zullen wij nog 50 miljoen per bedrijf uit de zak neerleggen om dit project mede mogelijk te maken?
Terwijl de investeringen zo ontzettend belangrijk zijn in die transitie, wat moeten we dan wel doen? Wat is volgens jou de beste oplossing?
Klimaatverandering, dat zijn wij allemaal. Diana, zou ik willen zeggen. En ik vind dat we veel meer dan alleen maar die paar
bedrijven. Een mooie slogan voor.
Ja, nee, dan alleen maar die paar bedrijven. Ja. Dat is heel makkelijk. Hè? Dan kan je zeggen, nou, dat zijn de bad guys. Ja. Wij zijn het allemaal. Van de week twitterde Gerrit Hiemstra, onze weerman en klimaatadviseur. Die zei van, we moeten veel minder vliegen. Echt minder vliegen. En ik twitterde terug, nou, misschien moet je dat een keer zeggen op het 8-uur-journaal. Spreek mensen dan ook aan. En ja, kijk, en wat je straks ook gaat krijgen is dat. Wij weten de oplossing namelijk, hè, voor klimaatverandering. Gewoon een prijs op CO2. Dat is nu 5 euro de ton. Als dat 50 tot 100 wordt, dan zijn we er.
Precies.
Je kan straks ook alle politici van de afgelopen 10, 20 jaar en de komende, die kun je voor het gerecht gaan dagen dat zij niet hebben gezorgd voor een hogere CO2-prijs. Zo werkt het niet. We zijn allemaal klimaatverandering. We moeten allemaal ons gedrag veranderen. Die bedrijven achter de broek aan zitten, maar niet alleen op deze manier over de kling jagen, zou ik bijna zeggen.
Dankjewel voor je verhaal weer. Energie-expert Remco de Boer.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos.
Tegen de verwachting in gaat de zorgpremie volgend jaar omlaag bij DSW. Dat als eerste zorgverzekeraar de premie voor 2018 bekend heeft gemaakt. De premie gaat met 6 euro per jaar omlaag. Het kabinet ging juist uit van een premiestijging. En daarnaast verlaagt DSW ook het verplichte eigen risico met 10 euro.
Ik bespreek het.
Inderdaad, in de kantine. Met vandaag Peter de Waard, hij is journalist bij de Volkskrant. En Teun Gauthier, hij is voormalig uitgever van de Groene Amsterdammer en nu van de corporatie. Heren, welkom. Na alle berichten van de formatietafel lijkt dit ineens goed nieuws te zijn. Of is het een mooie stunt, Teun?
Nou, ik heb wat navraag gedaan over die Chris Komen. Dat is de topman al heel lang van DSW. Dat schijnt een hele bijzondere man te zijn, die om te beginnen heel goed kan rekenen. Dat is daar heel erg goed in. En die ook echt nu een pleidooi haalt inhoudt voor grotere solidariteit in het zorgstelsel. Dus op basis van die gedachte geloof ik dat het geen stunt is. Maar hij is echt al een trendsetter. Dus de andere verzekeraars kijken heel intensief naar wat hij doet. En de Kamer staat natuurlijk op het verkeerde been. En de politici en de formateurs staan ook op het verkeerde been. Want vandaag is er geloof ik een debat in de Kamer.
Klopt.
Of een zitting daarover. Dus iedereen is nu eigenlijk een beetje in de war. Dat doet deze crisisomen toch wel goed.
En dat is wel knap. En dat zie je dus niet als een stunt. Maar hij wil echt een signaal. Het gaat hem aan het hart hoe er met patiënten wordt omgegaan. Peter, is dat ook jouw oordeel?
Nou, ik heb daar toch mijn twijfels over. Want vorig jaar heeft hij juist meer verhoogd dan de andere verzekeraars. En dus dit jaar zou hij dus een stapje terug doen. Hij is natuurlijk trendzettend. En het, je kan niet zeggen dat de zorg nu goedkoper wordt. Hij kan heel erg goed rekenen. Maar de zorg wordt dit jaar gaat van 69 miljard naar 73 miljard. De kosten van de zorg. Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel een beetje een stunt. Ook omdat hij inlevert op zijn reserves. Dus daar wordt het ook uitgehaald. En dat betekent natuurlijk dat in de toekomstige verzekeraars meer zullen moeten betalen. Dus het wordt eigenlijk weer doorgeschoven, die rekening, naar de volgende generatie.
Ja, dus er zit wel een addertje onder het gras, zeg jij. Laten we toch eventjes nog naar hem luisteren. Naar die directeur Chris Omen van DSW. Want die legde bij ons vanochtend hier op BNR uit waarom die berekeningen van het kabinet anders zijn dan die van hen.
Dat zit hem voornamelijk in de loon- en prijsontwikkeling. Dus er is niet minder zorg gebruikt door mensen. Maar de mensen in de zorg die hebben een gematigde loon- en prijsontwikkeling gekend dan was geraamd in de miljoenennota.
Nou, dat is een van de argumenten. Ja. Dus hij zegt eigenlijk, er zijn wat meevalletjes.
En de medicijnen vallen ook mee.
Maar dat betekent ook niet dat de zorg goedkoper wordt. Dus dat betekent niet dat je kan zeggen van, ik ga de tarieven maar verlagen. De zorg wordt even goed duurder. Het wordt minder snel duur dan hij aanvankelijk dacht. Maar hij compenseert iets van de sterke verhoging van vorig jaar. En hij levert toch iets in van de reserves. Dat doet hij. En dat kan een idealistisch motief zijn. Maar het betekent wel dat de rekening wordt doorgeschoven.
Ja, dus het is het leuke dat hij hiermee een signaal wil afgeven. Maar uiteindelijk belast hij de andere mee, Teun?
Nou, de toekomstige verzekerder bij DSW misschien. Maar de historie van Chris Omen is dat hij het wel vaak bij het rechte eind heeft. Dus de grote vraag is natuurlijk, want rondom die begrotingen van de zorg zit natuurlijk ook een politiek spel.
Ja, zeker.
En de vraag is of deze man uit de praktijk niet beter weet hoe het zit dan mensen die politiek gemotiveerd zijn.
Maar ik hoor je toch even een kritische kanttekening van Peter?
Nou ja, het is natuurlijk ook een hele goede rekenaar, maar het is zeker ook een goede marketingman. Hij is niet voor niks ieder jaar de eerste. En hij, dat opzicht krijgt hij natuurlijk ontzettend veel publiciteit. En je kan beter publiciteit krijgen met een hele goede maatregel, dat het goedkoper wordt en dat eigen risico omlaag gaat, dan dat je publiciteit krijgt met het feit dat, zoals vorig jaar, dat je het extra verhoogt.
Ja, een grote vraag is nu natuurlijk, gaan die grote verzekeraars volgen, die eerst hebben gezegd, joh, we gaan premiestijging juist krijgen, gaan die hun keutel intrekken, denk je?
Ik kan dat niet beoordelen, ik kan dat niet voorspellen, maar dat is wel de historie. DSW schijnt echt een trendzettende partij te zijn in deze markt.
Ja, ik luister naar de analisten en de hoogleraren die denken van niet, dat niet zal gaan gebeuren. Maar goed, dit was ook een grote verrassing, dus misschien komen er meer grote verrassingen.
Er is een belangrijk punt ook in zijn verhaal, want je hebt natuurlijk die premiestijging, maar ook dat eigen risico, hè, dat hij met 10 euro per jaar terugbrengt. En laten we nog toch een keer luisteren naar die directeur die toch zo trendzittend is, Chris Omen. Hij wil een signaal daarmee afgeven.
Dat eigen risico heeft nu een niveau bereikt waarop het niet langer echt remmend werkt. En dan moet je ook het signaal willen afgeven van, dames en heren in Den Haag, denkt u ook daar nog een keer goed over na?
Peter, zijn verhaal is natuurlijk van, uiteindelijk krijg je natuurlijk een scheiding tussen mensen die het wel en niet kunnen betalen. Het loopt totaal uit de hand en mensen gaan geen gebruik meer maken van zorg.
Dat is een politieke opvatting. Dat is natuurlijk wel wat anders dan natuurlijk een zakelijke opvatting. Dus hij gaat op de stoel zitten natuurlijk van het parlement en hij geeft een voorzet vanmiddag naar de Tweede Kamer om hierover te discussiëren. Ja, en hij speelt eigenlijk een beetje de oppositie hiermee in de kaart.
Maar is het toch ook wel weer getuige van lef dat hij dat doet?
Ja, zeker. Dat getuigt zeker van lef dat je een ander standpunt inneemt. Want het is natuurlijk voor een verzekeraar beter om zoveel mogelijk geld te verdienen in plaats van minder geld te verdienen. Dus dat is heel dapper.
Teun?
Nou, kijk, die eigen risico is natuurlijk ook bedoeld als prijselastisch instrument. Hè? Dus door dat te doen neemt de vraag af, is de suggestie. Maar hij brengt terecht, en iedere marketeer weet dat er een beperkt een plafond zit aan prijselasticiteit. Dus hij zegt eigenlijk, het werkt nu niet meer. En dat vind ik even een heel interessant perspectief.
Ja, dan is het natuurlijk wel de vraag, want dat is natuurlijk jouw kritische kanttekening, Peter. Hoe hou je het dan wel betaalbaar? Want het is een signaal, misschien moet het anders, maar de oplossing ligt er ook niet.
Nee, dat is op dit moment natuurlijk helemaal de vraag. We hebben natuurlijk een van de beste zorgsystemen nog altijd in de wereld. Hè. Dat wordt wel eens vergeten. En ja, in alle landen staat het de discussie. En het wordt natuurlijk gewoon heel moeilijk om dat overal betaalbaar te houden. En dus je moet keuzes maken, maar niemand heeft nog het ideale systeem. Of dat nou in Engeland is of in Amerika. Daar zijn de systemen veel duurder dan het Nederlands systeem. Dus blijkbaar hebben we toch een aardig goede middenweg gevonden. Dus ja, ik ben benieuwd wat er in de toekomst uitkomt.
Ja, daarop aansluitend, de Consumentenbond heeft cijfers bekendgemaakt over de prijzen voor dezelfde behandeling. Zelfs binnen eenzelfde ziekenhuis. En wat blijkt, die prijzen lopen nogal uiteen. Het verschil kan oplopen tot honderden euro's. We luisteren even naar Babs van der Staak van de Consumentenbond.
En zoals het nu gaat, is eigenlijk absurd. Hè? Je wilt van iets gebruik maken, ze kunnen je vooraf geen prijs geven. Als je belt naar verzekeraar of ziekenhuis, dan geef je gewoon geen prijs. Je ondergaat een behandeling, je hebt geen idee hoeveel dat gaat kosten. En achteraf, vaak 6 maanden, een jaar later, krijg je pas de rekening. Je kunt die rekening niet controleren, want je hebt van vooraf geen prijs gekregen.
Ja, dus als we het allemaal een beetje betaalbaar willen houden, en uiteindelijk gaat dit ook allemaal af van je eigen risico, dan moet je toch meer inzicht hebben in wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
Ja, er is een absolute gebrek aan transparantie. De ziekenhuistarieven moeten echt openbaar zijn, en er moeten niet zulke enorme verschillen zijn. Die zijn er ook niet tussen allerlei behandelingen. Als je naar de kapper gaat, dan ga je ook niet de ene 15 euro betalen met de volgende 120. Of je moet een heel andere kapper zijn.
Ja, heb je het zelf wel eens meegemaakt in een ziekenhuis? Ik moet zeggen dat ik er helemaal niet op let. Dus, misschien,
ja, ik heb zelf zeker meegemaakt. Ik heb ooit een bypassoperatie gehad. En dan krijg je al die rekeningen lopen daarvan binnen en je weet totaal geen inzicht. Dus je hebt een hele kamer ongeveer behangen met allemaal rekeningen van allerlei dingen. En het is geen enkel inzicht wat de anderen nou rekenen. Het is allemaal een verrassing.
Dus dat moet echt veranderen, Teun.
Nou, ik zei laatst iemand, niet de zorg is duur, maar het zorgstelsel is duur. En als er sprake zou zijn van de markt, en dan heb je zo'n onwaarschijnlijke intransparantie en gebrek aan verantwoording. Hè, want als je die transparantie niet hebt, dan kun je ook niemand ter verantwoording roepen. Dan geloof ik dus dat we eigenlijk niet moeten gaan zitten repareren en over percentages gaan zitten praten. Maar nou eens een keer fundamenteel helemaal terug naar de tekentafel. Van luister, dus we hebben deze we hebben 16 miljoen, 17 miljoen inwoners. Hoe zou je nou in deze nieuwe tijd een zorgstelsel opnieuw ontwerpen? Want het is natuurlijk idioot dat er dit soort verschillen zijn voor precies dezelfde behandeling. En dan kunnen we niet sturen op de kosten. En ik durf erom te wedden dat dit over miljarden gaat. Miljarden die verdwijnen in de intransparantie, waar verzekeraars en patiënten geen zicht hebben.
Je ziet dat de zorgverzekeraars naar de ziekenhuizen wijzen, en de ziekenhuizen weer naar de zorgverzekeraars. Ja. En uiteindelijk de patiënt die staat aan de zijlijn.
Maar het is niet zo simpel om een beter systeem te vinden. Dat blijkt toch wel uit de internationale ervaringen in vergelijking tot andere landen. Ons systeem is zeker niet een van de duurste. Het is een van de allergoedkoopste. Ja, dus we moeten ook niet het kind met badwater weggooien.
Dat is goed om dat ook nog even mee te nemen. Maar dat vergeten we wel eens.
€5.000 per persoon per jaar uit. Hè?
Ja, maar het is niet alleen de kosten van het zorgstelsel. Het zijn de kosten van de zorg ook wel degelijk. Hoor. Ja, die stijgen ook echt ieder jaar.
Nee, eens. Ja.
Ik wil het graag nog even met jullie over de zaak Wilders hebben. Dat Wildersproces is nog niet eens begonnen en het rommelt aan alle kanten. Want de Raad voor de Rechtsbijstand die weigert de advocaatkosten voor de 35 aangevers te vergoeden. En die zijn het helemaal zat. Volgens de Raad zou het gaan om een licht vergrijp waarbij ze geen advocaat nodig hebben. Nou, er zijn ook weer mensen die daar heel anders over denken. Waar staan jullie, Peter?
Nou ja, ik ben wel voor dat in dit geval toch de advocatenkosten worden betaald. Want Wilders die heeft natuurlijk zelf de allerbeste advocaten. En als je daartegen in geweer moet komen, dan moet je wel... Dit is een heel ingewikkelde kwestie. En ik vind in dit geval, het is misschien een licht vergrijp, maar het is wel een heel ingewikkelde kwestie om hier een zaak van te maken. Dat blijkt ook hoe lang de rechtbank ervoor nodig heeft om deze zaak te behandelen. Ik vind dat ze wel recht hebben voor.
En bovendien, Teun, ook het Openbaar Ministerie heeft dit geadviseerd.
Ja, heeft het geadviseerd. En wat ik raar vind, is een licht vergrijpje, dat zal wel. Maar het maatschappelijk belang van deze discussie is enorm. Dus ik vind dat de Raad voor de Rechtspraak ook moet denken vanuit haar rol en verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk debat. En dus moet zeggen, deze zaak moet dienen en die moet goed gedaan worden ook. En dus moet dit natuurlijk gesteund worden.
Ja, en er is natuurlijk wel een uitspraak geweest die in het voordeel was van de aangevers. Maar uiteindelijk is daar dan weer een hoog beroep. Ik bedoel, uitstel, uitstel, uitstel.
Ja, het is natuurlijk een hele langdradige zaak. Ja, ik weet ook niet precies. Wilders is natuurlijk in hoger beroep gegaan. En ik vind dat je dan toch de aangevers toch een beetje hulp moet geven om dit ook financieel te verhapstukken. Want Wilders kan dat ook.
Ja, ik denk het ook. Kijk, alternatieven zijn natuurlijk om dit dan te crowdfunden met z'n allen. Hè. Als we het zo belangrijk vinden, kunnen we allemaal een beetje helpen. En dat heb ik nog niet gehoord. Zou wel leuk zijn.
Het legioen laat Feyenoord niet alleen afreizen naar Napels.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Feyenoord speelt vanavond tegen Napoli. En ondanks de oproep van de Napolitaanse politie dat er geen Feyenoord-supporters mee mogen komen, laat het legioen haar club niet alleen afreizen. Ik ga erover verder praten in de kantine met vandaag Peter de Waard. Hij is journalist bij de Volkskrant. En Teun Gauthier, hij is voormalig uitgever van de Groene Amsterdammer en nu van de Coöperatie. Er mochten dus geen supporters mee het stadion in en ook liever helemaal niet meekomen naar de stad. En toch zijn er al 3 spelers opgepakt.
Drie supporters.
Supporters, ja.
Ja, ik vind dat op zich niet, zo'n grote zaak. Ik vind echt drie dronken mensen. Nee, het gaat nergens over. Deze supporters zijn ook gekomen omdat ze niet wisten. Enkele maanden geleden was dat nog niet bekend. Toen ze boekten dat ze niet naar de Maapels zouden mogen of dat ze niet het stadion zouden mogen ingaan. En 3 mensen die dronken zijn en een bloempot hebben van een vensterbank hebben afgegooid. Nou ja, dat gebeurt volgens mij op Ibiza of in Costa of in Loret del Mar ook wel iedere avond.
Ja, maar natuurlijk, een paar jaar geleden ging het natuurlijk flink mis met Feyenoord.
Dat was heel wat anders. Toen ging het flink mis. Maar nu is het een hele kleine groep. Nu zijn er 3 mensen. Nou ja, 3 jongens van 21 jaar en die hebben gewoon te veel gedronken. En die moeten opgepakt worden en naar Nederland teruggezonden. Of die moeten een enorme bekeuring krijgen.
Ja,
maar
dus
ik vind niet
geen problemen maken waar ze er niet zijn.
Maar om daar nou echt weer de voetbal bij te betrekken, dat vind ik een beetje overdreven.
Nee, ik ben het helemaal eens. Ik vind dat je die dingen moet scheiden. Hier is gewoon het strafrecht voor. Mensen die zich misdragen, die worden vervolgd. En dat moet ook heel indringend. Maar we moeten het scheiden van het voetbal. Zonde.
Wat verwachten jullie van de wedstrijd?
Ik ben geen voetballer.
Nee?
Nou ja, als je zo de voorbereidingen bekijkt, dan heeft Feyenoord geen enkele kans. Maar ja, de grote verrassingen zijn nooit uit te sluiten. Maar de verwachting is toch dat Feyenoord dit gaat verliezen. Daar is wel 90% kans voor.
Laten we in Italië blijven, maar dan het Vaticaan. Want volgens een groep conservatieve katholieke geleerden en geestelijken neemt de paus ketterse standpunten in. Het gaat allemaal om een document uit 2016 over vreugde en geloof. En specifiek over de communie. De communie is alleen voorbehouden aan mensen die niet van God verwijderd zijn. En de paus zei dat in sommige gevallen hier uitzonderingen voor zijn.
Ja, het is heel gek. De paus was vroeger altijd te conservatief en nu is hij ineens te progressief. Hij is te links geworden en vroeger was hij altijd te rechts. Ja, en nu zijn de kerk zelf iets conservatiever geworden en de paus is linkser geworden of progressiever. In het verleden was het juist andersom. Toen werd de kerk steeds progressiever en de paus bleef conservatief. En nu is het een keer een andere situatie. De situatie is helemaal omgedraaid. Maar het is natuurlijk bizar dat mensen dat zeggen. Het is natuurlijk ook aan de andere kant bizar dat wat de paus zegt natuurlijk nog altijd valt onder de onfeilbaarheid. Dus alles wat hij doet, wat hij roept, daar mag niemand tegen ingaan. En anders is het ketters. Dat is wel raar.
Nou hebben we vanochtend op BNR priester Antoine Baudard gesproken en die zei het volgende over de paus.
Ik vind dat hij nogal autoritair is. Maar goed, dat zit kennelijk in zijn karakter. En dat hij dus zich niet verwaardigt om destijds die 4 kardinalen te woord te staan. En nu ook op zijn brief niet antwoordt. Ja, dat vinden wij. Ja, ik zeg het geen eventjes wij. Dat is in het politieke bedrijf, ook in Europa, niet gebruikelijk.
De paus zou autoritair zijn. Moet de paus toegeven, Teun?
Nou, ik heb ook de indruk dat deze mensen die zich nu hier tegenkeren, dat nogal extremistisch zou ik niet noemen, maar wel vrij conservatieve, diepgaand conservatieve facties zijn.
Daar zeker onder.
Ja, die ook al verwijderd zijn van de kerk. Dus in die zin is het naar mijn idee zijn het echt de flanken van de kerk die dit nu oproepen. Ik vind het weer een bizarre discussie. Ik vind echt, we zouden met elkaar eens een bredere discussie over het geloof moeten hebben. Want het is natuurlijk eigenlijk te bizar voor woorden in 2017 dat we dit soort stelsels nog hebben. En ik ben juist natuurlijk wel, ik ben niet blij met een paus, maar deze paus is een man van mijn hart. En ik denk dat progressie voor iedere organisatie, zelfs voor de katholieke kerk, goed is.
Ja, ik denk autoritair van de paus is natuurlijk, hij is per definitie autoritair, hij is onfeilbaar. Ja. Dus goed, en aan de andere kant, je kan zeggen, je moet de kerk democratiseren. Nou, dat gebeurt natuurlijk bij de protestantse kerk. En vervolgens is er een reeks van schisma's. Dus ja, de katholieke kerk is nog mooi bij elkaar gebleven door een autoritaire, door een autoritaire paus. Dus het geloof is natuurlijk gewoon iets, daar moet je natuurlijk niet de democratiseringsregels op loslaten.
Ander relletje dan een media-rel binnen RTL is er namelijk irritatie ontstaan over de venijnige uithaal van collega Johan Derksen. Deed hij afgelopen vrijdag bij Voetbal Insight. Derksen noemde het niveau van de programma's op RTL 4. Zijn programma zit op 7. Op RTL 4 gewoon slecht. En hij heeft ook uitgehaald naar RTL-sterpresentator Humberto Tan. Hij zei hij is onecht. Hij noemde hem gemaakt. Moet dat nou zomaar kunnen, al dit soort uitingen van Derksense kant, Peter?
Ja, we hebben het natuurlijk ook nu binnen de VVD. Moet je spugen in de bron waaruit je ooit gedronken hebt? Dat is natuurlijk altijd de vraag bij dit soort dingen. En ik vind dat een beetje ver gaan. En ik moet zeggen dat ik dat ik Derksen niet aangewezen persoon vind om zijn eigen nest te bevuilen. Dat zou je aan anderen moeten overlaten. En dat gebeurt al genoeg. We weten de problemen van RTL. Er wordt genoeg voldoende over gezegd. Maar om dat nou dat moet je intern houden, dat soort dingen. Als je dat allemaal gaat doen,
doen. Als iedereen binnen zijn eigen organisatie alles in elkaar gaat stellen en naar buiten treedt, ja, wordt het toch een beetje een zootje.
Ja, je ziet dat iedereen zich er intussen mee bemoeit. Wie moet het laatste woord hebben in deze
term? Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want, want de media hebben iets heel raars. Die nemen iedereen de maat. Zijn continu bezig om alles boven water te halen. Behalve als het over zichzelf gaat. En dus ik vind de krampachtigheid van gewoon een discussie over de kwaliteit van de journalistieke infrastructuur, of in dit geval RTL 4, die moet gewoon gevoerd worden. Ook
dus je vindt het eigenlijk wel goed dat Derksen even zijn nek
uitsteekt? Ja. Ik kan toch zeggen, ik vind het niet goed. En dan kan iemand zeggen, nou, ik vind het wel goed.
Laat niet bij een soort roeptoeterachtig ding. Wij hebben natuurlijk ook bij de Volkskrant hebben gewoon een ombudsman, of dat is nu weer een ombudsman, want naar voren een ombudsvrouw. En ja, die kunnen deze dingen aan de kaak stellen. En die kunnen zeggen waarom er iets slecht gaat, of wanneer er iets journalistieks misgaat binnen een organisatie.
Mm-hmm. Maar blijkbaar heeft hij het gevoel dat er te lang niets gebeurt in zijn ogen.
Derksen heeft dan nooit ergens verantwoordelijkheid voor genomen. Dus waarom zou hij dat ook moeten roepen?
Teun?
Nou, hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor een heel succesvol blad. En dat heeft hij goed gedaan. En het is een uitgesproken mens. En ik vind het een beetje een Nederlandse reactie. Ik heb laatst ook eens iets gezegd in de pers 2 weken geleden. En er komt dan iedereen overheen. Omdat het ook over de media ging. Laten we zeggen, laten we dit debat nou eens een beetje openhouden. Om elkaar niet meteen afvikken als iemand een mening heeft.
Oké, heren. Ik wil jullie zeer veel danken voor jullie input. Peter de Waard, hij is journalist van de Volkskrant. En Teun Gauthier, hij is voormalig uitgever van de Groene Amsterdammer. En nu van de corporatie.
Hemmen Food.
80 jaar na de introductie van witte chocola is er eindelijk een vierde smaak chocola gepresenteerd. Ruby, het is een fruitige rode chocola die een totaal nieuwe dimensie aan smaak met zich meebrengt. En deze chocolade is ontwikkeld door Barry Callebaut.
Barry Callebaut.
Barry Callebaut, ja. Kijk, dan ga ik helemaal nat met deze uitspraak. Ik hoop dat dit dan wel goed gaat. Hidde Brabander, hij is chef patissier van Dreams of Magnolia en 24 Kitchen.
Ja. Ja,
vanuit welkom.
Ik ben verantwoordelijk voor al het zoet wat op 24 Kitchen mag komen.
En wat is je relatie met Callebaut?
Ik ben ambassadeur voor Callebaut. Dus ik geef veel presentaties en demonstraties voor Callebaut. En ik geef er ook in les. En ik zelf in mijn eigen bedrijf verwerk ik ongeveer 4000 kilo van de chocolade.
En nu is dus het idee ontstaan dat er een nieuwe chocolade moest komen. Waar kwam dat idee vandaan bij Callebaut?
Nou, de grap is dat het niet moest komen, maar het werd ontdekt. En dat is, juist de grap. Ja. En 80 jaar geleden is de witte chocolade ontstaan. Door ook deels een Nederlandse uitvinding door meneer Van Houten. Die het vet eigenlijk uit chocolade kon persen. En dit is dus een hele nieuwe ontwikkeling. Waarvan ook wij niet precies het fijne ervan weten. Maar ik heb hem wel mogen proeven.
Ja, want laten we daar dan eventjes over gaan praten. Hoe proeft het?
Het smaakt heel erg lekker. Dus dat was wel echt.
Was je verrast door de smaak?
Jawel. En deels omdat ik ook wel sceptisch was. Ook al ben ik dan ambassadeur van Callebaut. Ook ik blijf altijd sceptisch. Dus ik denk van oké, ja, mooi verhaal. Maar wat klopt er ook aan?
We gaan niet al zomaar reclame maken.
Nee, precies. Nee, want ik wil ook wel weten of het ook echt lekker is. Ja. En het is een hele zachte, een beetje silky textuur. En daarbij een heerlijke smaak van een beetje rood fruit. Een soort van yoghurt eigenlijk.
Alleen die naam. Waarom Ruby? We hebben witte chocola. Donkere chocola en dan.
Nou ja, eigenlijk omdat Ruby. Alles wordt vernoemd naar hoe het eigenlijk eruit ziet. En ook Ruby ziet er ook uit als een soort van Ruby kleur.
Ja, want vertel daar nog wat meer over. Sommige mensen kunnen meekijken. Je hebt het meegenomen, hè?
Ik heb zelf geniet de Ruby meegenomen. Want dat is nog. Dat is nog helemaal geheim.
Oh jee, en, ik dacht dat ik het nu ging proeven.
Nee, dat is nog echt iets waar we in Nederland zeker nog een jaar op moeten wachten.
Okay.
Dus ik ben echt wel heel gelukkig dat ik het zelf al heb mogen proeven. Ik heb nogen voor je mee, dus dat is ook gemaakt van hele mooie donkere chocolade.
Ben ik net op dieet deze week. Gaat dat goed komen?
Nou, dit is allemaal.
dit is heel gezond.
Dit is heel gezond allemaal. Dit mag je allemaal heerlijk.
Dat is hartstikke gezond.
Ja, precies. Nee, de kleur is ook echt de kleur van Ruby. Een beetje een donkere roze kleur.
Ja.
Die echt van nature dus ook in de chocolade zit. En hoe het allemaal precies wordt gemaakt, dat houden ze bij Callebaut nog keurig netjes even geheim. Dat snap ik ook, want het is een ontwikkeling van tientallen jaren geweest. En het zou natuurlijk vervelend zijn dat de concurrentie daar even snel mee aan de haal gaat. Maar de smaak is voor mij heel erg openbaar, omdat het een smaak is die ik in eerste instantie niet zomaar uit de chocolade zou halen.
En, wat is dat dan?
Nou, toch wel die hele frisse zuren. Die soms wel eens in pure chocolade zit. Dat komt ook door het fermentatieproces. Maar wel echt meer een soort van yoghurtzuur. En die rood fruitsmaak die daar aan zit. En dat is voor mij ook echt. Ik sloeg ook een beetje achterover toen ik het proefde.
En is er makkelijk mee te werken?
Ja, het is voor qua verwerking. vergelijking tot nu toe, wat ik ermee heb gedaan, is wel hetzelfde als normale chocolade, zou je zeggen. Ja. Dus dat, wat dat betreft is het heel fijn om mee te werken.
Ja, en nou kan ik me ook voorstellen dat je daar allemaal gedachten bij hebt, van ik wil dit of dat ermee maken. Zit je al te denken van nou, dat zou gaaf zijn om met die chocolade te doen?
Nou ja, ik wil natuurlijk gelijk met de kleur aan de slag. Want dat is wel iets waarvan ik denk van oké, dat wil ik. Ik zou het zonde vinden om daar weer bijvoorbeeld te veel aan toe te voegen. Dus ik wil die kleur wel uit laten spreken. Dus het eerste dessert wat ik met Ruby ga maken, dat moet ook echt mooie roze zijn. Dat spreekt voor zich. Ik vind het heel erg lekker nu al om te combineren met bijvoorbeeld kruiden, zoals mooie zachte kruiden, vervennen, misschien een klein beetje watermunt of dat soort dingen. Maar ik wil wel proberen om die smaak van die Ruby heel erg in stand te houden. Maar ik denk dat ik als eerste een dessert ermee ga maken.
Een dessert. En nou zeg je, dit is allemaal een heel geheim proces.
Ja.
Kunnen ze dat nou zo lang geheim houden? Lijkt me wel, maar...
Ja, kijk, nou ja, het feit dat ze er zelf al tientallen jaren mee bezig zijn geweest om het te ontwikkelen, is iets wat niet zomaar eventjes boven komt drijven. En dat heb je natuurlijk altijd met revoluties. Dat is altijd... En ik snap ook wel dat mensen er heel sceptisch in staan. Dat snap ik ook helemaal, maar het is ook helemaal nieuw. Dus ja, het gebeurt niet heel vaak dat ook iets compleet nieuws wordt uitgevonden. Maar het zal ooit een keer bekend worden.
En uiteindelijk gaat het dan in de supermarkten ook te vinden zijn?
Nee, dit is wel een chocolade die echt nog wel op professioneel niveau blijft zitten. Okay. Ook omdat het zeker niet goedkoop zal gaan worden.
Wat gaat het kosten?
Ja, daar hebben ze nog niet zoveel over gezegd. Maar ik gok dat het wel ongeveer 4-5 keer duurder dan mijn normale chocolade zal gaan worden.
Oké, dus het wordt echt iets exclusiefs wat je bij restaurants met name krijgt?
Ja, nou, laat het ook maar zo zijn. Ik vind het ook wel mooi, ook wel fijn dat het iets exclusief blijft.
Ja, misschien dan over een tijdje dat het dan over een heel aantal jaar misschien wel dan een keertje in de supermarkt komt.
De bijna met elk exclusief product wordt het ooit een keer weer gewoon. Maar ik zou het leuk vinden om het voorlopig nog even zo te houden.
Ja, wanneer kunnen we het verwachten dan bij jullie bijvoorbeeld?
Ik hoop het volgend jaar te kunnen gebruiken.
Volgend jaar.
Ja.
Nou, dan laat ik me toch verleiden om even een stukje te proeven nog tot slot. Want hiermee heb je geprobeerd een beetje, het is Noga, maar je hebt een beetje tegemoet gekomen aan de Ruby uitstraling, hè, met name.
Ja, en vooral ook de focus op chocolade. Dit is een hele mooie pure chocolade Noga, bijna een soort van fudgy-achtige textuur. En ik heb hiermee weer de oorsprong gepakt van het oorspronkelijke chocolademaak uit Mexico. Dus er zit de Mexicaanse groene peper in en Mexicaanse vanille.
Dus heel lekker. Nou, zit ik met een mond vol. Zou jij jezelf kunnen afkondigen en even zeggen hoe je heet en waarvan je bent en waarom je was?
Ja, maar goed. Nou, mijn naam is dus Hiddert Brabant, 24 Kitchen chef en eigenaar van Dreams Panolia. En de Ruby chocolade stond in het mooie teken.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos.
Carice van Houten, Paul Verhoeven en Rutger Hauer zijn alle drie zeer belangrijk geweest voor de internationale filmindustrie. Maar minder bekend, maar daardoor niet minder belangrijk, is Tom Hockenborg, oftewel Junkie XL. Tegenwoordig woont hij in de States al een heel aantal jaar, maar voor het filmfestival keert hij graag eventjes weer terug naar eigen land, naar Nederland. Van harte welkom hier bij ons in de uitzending. Bij de aankondiging liet ik ook al eventjes weer de remake van het Elvis-nummer horen. Dat is natuurlijk gigantisch lang geleden, word je daar helemaal gek van dat hij elke keer weer terugkomt.
Wat moet ik ervoor zeggen? Ik denk dat over 20 jaar we naar een of ander bruiloftsfeestje gaan en dan zal hij wel weer een keer voorbij komen. Dus het gaat wel even duren, denk ik.
Ja, maar is het een gevoel van trots toch als je het hoort? Of dat je denkt, jeetje, moeten we het daar weer over hebben?
Nou ja, nee, het is wel zeker trots. Want ik bedoel, ik heb het ook gemaakt destijds. En ik vind het gek dat het zo'n succes geworden is.
Maar er is natuurlijk ontzettend veel meer. En daar gaan we nu ook met je over in gesprek. En laten we meteen maar even een soundtrack laten horen. Wat is nou de eerste gedachte als je dit nu hoort? Want je hebt hem zo vaak gehoord, maar toch zie ik je denken.
Ja, nee, het is natuurlijk voor Mad Max. Het is een fantastische periode geweest om samen te werken met regisseur George Miller. Heel intensief. En ook eigenlijk, deze film was wel mijn definitieve echte doorbraak in Hollywood. Dus ja, speciale film.
Speciale film. Maar zit je dan ook nog, want ik zag je echt in gedachten. Je luistert, nou ja, zover ik het kan inschatten. Hè? Ben je dan ook nog kritisch aan het luisteren? Van klopt het? Is het goed? Had ik nog iets anders willen doen?
Ik ben nooit tevreden met dingen die ik gedaan heb.
Nee.
Ik ben hopelijk tevreden met dingen die ik ga doen in de toekomst. Ik ben heel kritisch. En ik hoor altijd dingen terug van, oh ja, dit had ik anders moeten doen, dat had ik anders moeten doen. Maar dat hoort er ook bij. Dat houdt je ook scherp.
Ja, vind ik mooi dat je zo perfectionistisch bent. Wat hoorde je dan net waarvan je denkt, dat had ik toch even wat anders willen doen?
Nou, niet zozeer de muziek hoor, maar meer van wat deze scène deed in de film. En dat ik dacht van ook dat misschien dat ik dit moeten doen of dat moeten doen. Maar dat verandert ook weer per dag.
En dat geeft dus aan hoe belangrijk die chemie is tussen de regisseur en de componist.
Ja, heel belangrijk. Ja, die chemie is echt heel belangrijk. En de voorbeelden zijn ook prachtige voorbeelden in de geschiedenis van hoe dat kan werken. En het is heel fijn als je vaker dan één keer met de regisseur werkt. Want dan krijg je echt een vertrouwensband. En dan kun je elkaar ook echt heel erg stuwen in een meer creatieve richting. Dus dat is heel fijn.
En is dat in dit geval gebeurd?
Omdat het zo'n lange periode was, zijn George Miller en ik zijn hele goede vrienden geworden. We hebben nog altijd heel veel contact. Maar ja, hij wist mij gewoon te stuwen naar een hoogte waarvan ik dacht dat ik hem niet had. En dat is te gek.
Wat gaaf. En hoe gaat dat dan? Want dat is interessant om te weten. Want je hebt al zoveel gedaan, je bent zo succesvol. En toch weet hij je naar een hoger niveau te tillen.
Nou, ik denk dat heel veel mensen die iets doen, creatiefs. En of dat nou koken is, of dat is het. We hadden net het nieuws over koffie maken, is dat in het begin, als je zo'n trap oploopt in het leerproces, gaat het heel snel. Je neemt heel snel de volgende stap. Maar om vervolgens die treden hoger te komen, dat kost zoveel meer energie. En dan gaat het steeds langzamer en langzamer. En dan duurt het in één keer een jaar of twee jaar voordat je naar dat volgende level gaat. En ik had het gevoel dat tijdens die hele Mad Max-periode dat we eigenlijk allebei naar dat hogere level gingen. En George had heel erg het gevoel dat toen we daar in de laatste 6 maanden van die film zaten, dat hij het gevoel had van er zit iets in deze film wat meer gaat worden dan de som van de individuele delen. En toen was het echt bij iedereen de duimschroeven aan en nog meer energie erin steken en het nog beter proberen te maken. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. En ook dat is ook de respons geweest van het publiek en ook van de critici.
Dus eigenlijk is het, want je beschrijft een aantal dingen, dat succes gaat in eerste instantie heel snel en dan is het heel moeilijk om weer een stap te zetten. Er gaat soms wel een jaar overheen. Is er dan het vertrouwen wat hij uitstraalt van het geloof van er gaat iets heel gaafs uitkomen dat jou dan helpt om die stap erbij te maken?
Het was meer een eis.
Een eis?
het was meer van, ik weet niet hoe je het doet, maar je moet het gewoon doen, want deze film heeft het nodig. En bij sommige regisseurs heb je dat niet, en bij sommigen wel. En dat heel erg, dat gevecht om voor het uiterste te gaan. En dat zit sowieso heel erg in mij. Als ik ingehuurd word om muziek te maken voor een film of voor een ander project, dan haal ik altijd het beste uit mezelf. Dat probeer ik altijd. Maar soms is dat beste niet goed genoeg voor de persoon waar je mee werkt. En dan moet je nog dieper graven. En nog dieper. En dat kan heel erg slopend zijn.
Dus je hebt iemand nodig die eisen stelt dan op dat moment aan je hele hoge eisen van het moet meer. En dan ga je dieper graven. En wat heb je dan gevonden in dit mooie fragment wat we net zojuist hoorden?
Nou, wat waar Mad Max speciaal om was, is dat zelfs binnen de cacophonie die de hele muziek is eigenlijk, door de hele film, behalve één moment, dat je daar zoveel emotionele lagen in kan leggen. En in het begin denk je van, dat kan toch niet? Het is toch alleen maar gewoon noise? En door dat George en ik aan het experimenteren waren van wat je daar zoal mee kan doen, is dat uiteindelijk gelukt. Dus het is altijd die cacophonie, maar soms is het cacophonie met angst. En soms is het cacophonie met euforie. En soms is het cacophonie met gevoel van verlies. En dat was heel moeilijk om dat te bereiken. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt. En daar was ik heel erg door verbaasd dat ik dat in me had. Dat kon. Maar George die bleef mij duwen. En uiteindelijk kwam het er toch uit. Terwijl dat ook heel anders kan werken. Hij vertelde mij ook, hij is ook zo'n type regisseur, maar hij vertelde ook dat heel vaak in het verleden dat hij maar bleef duwen bij een persoon. En uiteindelijk klapt zo'n persoon dicht. En dan,
je moet ook heel goed aanvoelen wat die ander aan kan. Hè?
Ja.
Dus je ontdekte meerdere lagen, meerdere emoties. Een cacophonie, zit dat dan in het geluid, in het ritme, in de toon, in de hardheid?
Ja, gewoon heel veel dingen. Dus als je puur agressie hebt, dan is het denk ik makkelijker. Dat is heel makkelijk te herkennen. Maar hoe mix je pure agressie met een gevoel van verlies? En dat is heel moeilijk. Maar dat is iets wat heel actueel in die film is. Dus terwijl ze een heel belangrijk persoon hebben verloren. Wat een soort medestrijder was, maar ook iemand waar ze van hielden. Terwijl eigenlijk gaat dat gevecht gaat gewoon nog door. Terwijl in andere actiefilms wordt dan het verlies van zo'n persoon als afgeschreven van incidental roadkill. Dat gebeurt gewoon en we gaan gewoon door. Vond George het heel belangrijk dat dat echt gevoeld werd door die mensen in zo'n truck die dan nog steeds aan het racen zijn. En dat zijn hele moeilijke opgave om daar een oplossing voor te vinden binnen muziek.
En dat is dus gelukt. En dat is dan zo'n moment van euforie, van geweldig... Ja. Dat ik dit niveau erbij heb kunnen pakken. Nou ben je hier vanwege een masterclass in verband met het filmfestival. Ben je hier naartoe gekomen en geef je ook een masterclass. Wat maakt het dat je het zo belangrijk vindt om hier kennis over te dragen? Want dat is het, denk ik.
Ja, twee redenen. Voor mij is kennis heel erg belangrijk. Mijn moeder die gaf van jongs af aan muziekles en gaf 's avonds muziekles aan kinderen van gezinnen die het gewoon niet zo breed hadden. Dan gaf ze voor niks muziekles. Dus zo begon het al bij mij. En ik heb zelf een 4-jarige universiteits of een conservatoriumopleiding opgezet op Artes in het oosten van het land. En dat heb ik ongeveer 10 jaar heb ik dat gerund. Dus ik ben heel erg geëngageerd met onderwijs en met kennis. En ik heb online een YouTube-series begonnen met tutorials dat mensen kunnen zien van hoe is het om als componist te leven, te werken en wat moet je allemaal doen. En ik kom natuurlijk uit Nederland en mijn filmindustrie is natuurlijk begonnen in Nederland met Nederlandse films. En ik zit nu wel in Hollywood, maar nu is het heel leuk om via een cirkel weer terug te komen in Nederland en speciale gasten zijn voor bij het filmfestival.
En wat wil je dan teruggeven?
Gewoon kennis. Voor mij is wat heel belangrijk is, als ik kijk naar oude beschavingen zoals de Romeinen, de Grieken en de Chinezen, was het delen van kennis was essentieel voor het opbouwen van een hele brede cultuur die gewoon gedragen werd door iedereen. En nu zie je dat kennis gewoon beschermd wordt en achter paywalls zit en voor jezelf houden en omdat mensen bang zijn om te delen. Voor mij is dat helemaal geen probleem. Ik gewoon alles er gewoon uit en zo van dit is wat het is.
En uiteindelijk heb je er zelf, je refereerde al even aan je moeder, maar natuurlijk ook later heb je een mentor gehad die heel veel met jou gedeeld heeft, waardoor je ook naar het volgende level kon gaan.
Ja, ik heb heel veel mentors gehad in mijn leven. En dat is gewoon heel belangrijk. En wat je krijgt van de overground, dat geef je terug aan de underground. En dat is wat je leert van een master, dat geef je door aan een student. En zo hoort het te zijn, vind ik.
En is die master voor jou de Duitse filmcomponist Hans Zimmer?
Ja, dat is een van de 8 mensen in mijn leven, zeg maar, die als master iets aan mij hebben doorgegeven. Mensen die gewoon iets in mij zagen, een soort ruw talent, wat als een ruwe diamant een beetje bijgeschaafd moest worden en dan ga het zelf maar doen.
Ja, en je hebt daar in dat verband ook wel gezegd van je groeit in de schaduw van anderen.
Ja.
Leg
ja,
dat
het, nou ja, het is heel dat is dat mentorschap ook. Dit is heel belangrijk dat je kijkt hoe iemand in de praktijk gewoon werkt. Het is ook een systeem wat eigenlijk bijna niet meer voorkomt. Alsof kinderen briljant geboren worden en het dan allemaal zelf kunnen uitvinden de rest van hun leven. Maar zelfs als je kijkt naar Rembrandt had meesterstudenten. Bach had meesterstudenten. Mozart, architecten, noem het dan maar op. Allemaal mensen die meekijken met iemand van hoe je het doet. En dan op een gegeven moment dan zijn ze er klaar voor om het zelf te doen. En dan is natuurlijk de bedoeling dat je dat zelf ook weer gaat doen met andere mensen. En dat die kennis niet verloren gaat.
En je ziet dat nu niet echt heel goed loopt?
Nou, ik zie bij heel veel mensen, en dan heb ik het alleen even over mijn vakgebied in Hollywood, bij medecomponisten, dat ze alles proberen te beschermen, voor zichzelf proberen te houden, niet veel delen met andere mensen. En volgens mij is dat niet een goede ontwikkeling.
Over een van jouw mentoren, die Hans Zimmer gesproken, filmcomponist, daar heb je uiteindelijk ook gelijkwaardig mee samengewerkt.
Ja.
Bij welke film was dat?
Dat was Batman vs. Superman. Dus we hebben eerst een paar films hebben we samen gedaan.
Ja.
Eigenlijk ik als zijn protégé en hij als de meester. En uiteindelijk zei hij van laten we er nu gewoon één samen doen. En dan heb je dus ook echt een gedeelde verantwoordelijkheid. En daarna gaf hij me eigenlijk een tik op mijn schouder. En hij zei van je bent er klaar voor, ga het zelf maar doen.
Laten we even een stukje luisteren. Hij gaf je dat schouderklopje. Ga het zelf maar doen. Batman versus Superman. We hoorden daar een kort fragment nu van. Wat zei hij daarna tegen je? Want eerst was er die schouderklop, ga het zelf maar doen. Wat dacht je toen en wat gebeurde er daarna?
Nou ja, ik voel, dat was ook het laatste eigenlijk wat ik nodig had. Ik had het gevoel dat ik er helemaal klaar voor was. En wat ik vooral heb moeten leren... Ik woon nu bijna 15 jaar in L.A. En wat ik vooral heb moeten leren is eigenlijk alles behalve muziek. Dus hoe je heel politiek gevoelig om moet gaan met de verschillende partijen waar je mee werkt. Dat je heel goed in een team moet werken. Dat je je verwachtingen heel goed moet kunnen managen naar de regisseur, naar de studio. Dat je heel stressbestendig moet zijn. Dat je heel hard moet kunnen werken. Heel erg tegenstellingen goed kan verwerken. Het heeft heel weinig met muziek te maken eigenlijk.
Nou, dat is wel mooi om over verder te praten. Want toen hij naar Amerika ging, werd hij nou niet echt met open armen ontvangen. Maar dat kwam ook wel een beetje door zijn ego. Wat dat betekende voor zijn carrière, hoort u zo meteen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Tom Holkenborg begon in diverse bandjes. Daarna ging hij aan de slag als DJ. Hij brak door met de remix A Little Less Conversation. De remake van Elvis Presley. Maar uiteindelijk is hij een andere weg ingeslagen. Hij belandde in de filmwereld. En dat is geen gemakkelijke wereld. We hadden net al even over de filmwereld gesproken. Misschien is het toch interessant om eventjes terug te pakken. Want uiteindelijk, je had natuurlijk enorm commercieel succes met die remake van Elvis Presley. Ook voor Nike deed je heel veel. Je kon commercieel heel veel geld verdienen. Als je op die weg was doorgegaan, maar toch maakte je een andere keus. Waarom?
Ja, ik was altijd heel erg aangetrokken tot film. En ik heb een paar dingen geprobeerd in de jaren 90. En ook in begin 2000 heb ik gewerkt aan de Matrix trilogie. En dat is uiteindelijk nooit gebruikt, maar er wel aan gewerkt. En ik kreeg echt smaak te pakken daarvoor. En ik besloot om in L.A. te gaan wonen en het echt helemaal... achterna te jagen. En toen kwam ik al heel snel achter dat een hele, hele lange weg zou worden.
Ja, want neem ons even mee in die lange weg.
Ja, nou ja, ik ontmoette onwijs veel componisten en ik zag hoe ze werkten. En ik zag hoeveel erbij kwam kijken. En een van de eigenschappen die ik heel erg had... wat natuurlijk is voor een artiest, is dat ik een heel sterk ego. Als je een artiest, maak je een stuk muziek en dan leef je dat in. En dat is het dan. Terwijl bij een film werk je dus in teamverband. En dan ga je dus discussies hebben. Past het goed bij de scène? Zit er genoeg ontwikkeling in? En daar had ik zoveel te leren. En de enige manier om dat eigenlijk te doen was gewoon heel veel assistentschappen lopen bij heel veel verschillende componisten in L.A. om het te leren, om het te proberen. En zelfs al doe je dat, is dat nog steeds geen garantie dat je überhaupt een carrière gaat hebben.
Het is dus heel erg belangrijk om te slikken en dan te denken, oké, ik vind dit het allerbeste fragment of deze muziek.
Dat
moet
hem
zijn,
moment.
Dat denk je.
Maar dat is niet zo. Nee, denk je, maar dat is niet zo. Het moeilijkste is als je samenwerkt met andere mensen, en iedereen herkent dit, dat je met een groep mensen bent en de vraag is, wat zullen we hier aan doen? En het is jouw moment om daar iets over te zeggen. En jij komt met een idee en je bent klaar met het zeggen van je idee. En je denkt bij jezelf, dat was echt briljant. Ik ben benieuwd wat iemand dan... En dan gaat dat vraaggesprek verder en dan op een gegeven moment drie personen verder zegt iemand iets en dan denk jij, oeh, maar dat is echt een goed idee. En om dan op dat moment te kunnen zeggen van, weet je wat, we gaan dat doen. En in mijn geval, op dit moment is het zo van, ik vind het heel belangrijk om een team samen te brengen. En uiteindelijk gaat het er dan niet meer om wie met het idee kwam. Het gaat er gewoon om dat het idee er komt. En zo creëer je dus echt fantastische producten, fantastische muziek, fantastische mode, fantastische telefoons. Dat is het geheim.
En dat maakt dus het verschil tussen de echte grootte der aarde en het vergelijk met
yes.
Dat je dat kan en je ego opzij kan zetten.
Ja.
Nou kan ik me voorstellen dat L.A., ik heb ook wel eens mensen die ook in andere sectoren zitten en proberen door te breken. Het hangt ook heel erg samen met je netwerk en wie kent wie. Hoe ben je daar tegen aangelopen? Want je hebt het echt best wel een aantal jaar moeilijk gehad, toch?
Ja, ik heb het heel... Ik ben een paar keer terug geweest in Nederland dat ik echt dacht van, ik wil het niet meer. Gewoon dat je zo hard knokt en het elke keer niet lukt. En elke keer die teleurstelling dat er iets niet doorgaat. En het grappige is, en dit geldt puur alleen voor mij. Maar in 2009 ging ik terug. Dacht van, oké, ga het nog één keer proberen. Maar op een of andere manier hoefde het voor mij niet meer. Dus ik ging zo terug van, ik probeer het nog wel, maar
als het niet lukt, is het ook niet erg. En ben ik nog steeds gelukkig. En er veranderde iets in de sterren. Mm-hmm. En alles kwam in één keer op me af.
Maar was dat ook omdat je misschien minder je best deed of de druk niet te hoog opvoerde bij jezelf?
Nou, ik deed nog steeds, of ik deed nog beter mijn best. Maar het was de intentie van dat je het wilde. Dat je was gewoon anders. Het was, als het lukt, is het prima. Maar als het niet lukt, is het ook prima.
En wat was het dan daarvoor? Als het niet lukt, dan?
Dan is mijn leven voorbij. Dus dat is echt dat hele paniekerige dat je dat wil. En met alle beroepen waar je inzet van ik wil het topmodel worden, ik wil de beste voetballer worden, ik wil de beste chirurg worden ter wereld of de beste filmcomponist. Dat het is echt zo'n Russisch roulette. Dus als je daar zo in gaat staan met zoveel paniek, zo van als me dat niet lukt, dan is mijn hele leven voorbij en dan is het allemaal niets meer waard. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook niet zo. Want je hebt gewoon een gezin, je hebt vrienden, je hebt een fantastisch leven daarbuiten. En op het moment dat je dat veel meer gaat realiseren en in perspectief gaat zien en eigenlijk echt voelt van binnen van, nou, we proberen het wel en we werken er heel hard voor, maar als het niet lukt, is het leven niet voorbij. Dan is er nog altijd dat andere mooie. En gek genoeg veranderde dat iets in de sterren voor mij. En toen kwam in één keer alles om af.
Ik kan me voorstellen dat je gewoon veel ontspannender bent en dan dus ook gewoon betere muziek maakt uiteindelijk, componeert.
Ja, ik denk dat dat gewoon hand in hand gaat. Maar iedereen herkent dit, dat als je een avondje uitgaat en je ontmoet iemand, en dan op basis van de spanning die er is tussen twee mensen, is heel vergelijkbaar. Gewoon iemand die echt op zoek is naar een vriend of vriendin is vaak afstotend. Terwijl iemand die gewoon een bar binnenloopt en zoiets heeft van, nou, eens kijken wat er gaat gebeuren vanavond. Is het vaak een veel ontspannende manier om iemand tegen te komen.
Ja, interessant, hè? Wat je dus allemaal uitstraalt zonder dat je
precies,
het
precies, en iedereen herkent dit. En zelfs zelfs op hoog niveau, op elk beroepsniveau, is dat eigenlijk gewoon hetzelfde.
En ik kan me ook voorstellen dat je ook wel dingen tegenkomt die misschien niet eerlijk zijn. Hè? Dat iemand er wel komt omdat hij betere contacten heeft en dat je dat terecht oneerlijk vindt, maar dat helpt niet.
Maar zelfs dat heeft een reden. Dus iedereen uiteindelijk komt wel terecht ergens. Daar zit gewoon wel weer een reden achter. En ik heb mateloos respect voor eigenlijk al mijn collega's. Want er zijn eigenlijk maar 15 mensen in Hollywood die al deze films doen. En ik ben daar één van. En het zijn allemaal verschillende mensen. En ze hebben allemaal verschillende stijlen en aanpak. Maar het knappe wat ik vind van iedereen is gewoon, iedereen is eigenlijk door die ongelooflijk zware selectieproces gekomen van 10, 15 jaar om uiteindelijk in die cirkel te zitten. Dus ik heb eigenlijk mateloos respect voor iedereen die daar zit. En zo kijken we eigenlijk allemaal wel naar elkaar.
En kan je er dan ook van genieten? Want ik bedoel, de weg daar naartoe is natuurlijk heel interessant. En op een gegeven moment ben je ergens en dan denk je, oké.
Maar het houdt niet op hier. Het blijft gewoon doorgaan. En je bent wel zo goed als het laatste wat je hebt gedaan. Dus het is, je moet constant naar achter kijken, naar voren en naar links en naar rechts. Het is niet zo van, oké, nu gaan we lekker zitten in de stoel, want we zijn gearriveerd. Je moet onwijs scherp blijven. En er komt natuurlijk steeds meer jonge competitie aan de onderkant komt erbij. Dus je moet constant opletten en echt goed blijven werken.
En hoe praat je dan tegen jezelf? Van welke stap moet ik nu zetten over een jaar? Weer naar dat hoger niveau?
Kijk, het moeilijkste eigenlijk bij iedereen is dat je op een gegeven moment dat je gaat stilstaan en dat je het moeilijk vindt om nieuwe dingen op te nemen, nieuwe ontwikkelingen in muziek, nieuwe ontwikkelingen in techniek. En dat is het begin van het einde. Dus je moet altijd heel erg open blijven staan. En nou heb ik het geluk dat ik dat van nature ben, dus ik hoef daar eigenlijk helemaal niet zoveel moeite voor te doen. Maar dat is wel heel belangrijk. Gewoon constant open blijven staan voor nieuwe ideeën.
Als Junkie XL sta je natuurlijk bekend om die remake met Elvis Presley. Hebben we het een paar keer aangehaald en je denkt, ja, het hoort erbij. En het komt elke keer weer terug. En dat zal nog wel heel lang terug zijn. En dat vind je ook, dat vind je ook prima. Maar het is ook mooi dat we nu hebben besproken dat je eigenlijk veel meer doet. En dat dit uiteindelijk ook een filmcomponist, dat is echt jouw weg, toch?
Ja, ik kan nu zeggen met terugwerkende kracht dat ik dit altijd had willen zijn. Ik voel me echt als een vis in het water. Maar ik zie ook dat ik niet de bijzondere filmcomponist zou zijn die ik nu ben, doordat ik zo'n heel kleurrijk verleden heb gehad. Het spelen in bandjes, allerlei instrumenten, elektronische carrière, met popmuzikanten samengewerkt, liedjes maken. Dus dat is heel essentieel geweest voor wat ik nu ben als filmcomponist.
Maar als je terugdenkt aan vroeger, waren er toen al muziek waar je naar luisterde, filmmuziek waarvan je zegt, ja, toen wist ik het eigenlijk al dat dit mijn pad zou zijn?
Nee, eigenlijk niet. Ik was altijd wel heel erg gegrepen door filmmuziek. En grappig genoeg, de film die het meeste impact op me maakte was Saturday Night Fever, met alleen maar die disco-muziek, wat eigenlijk helemaal geen filmmuziek is.
Nee.
Maar altijd gefascineerd geweest erin. Maar ik heb nooit gedacht dat ik dat moest gaan doen. En dat, daar kwam ik pas achter eind jaren 90.
En hoe kwam je daarachter dan?
Ik zag een film en daar was een stuk muziek van mij in gebruikt. En ik dacht van, wauw, dat is te gek hoe dat werkt met beeld. En dat was de eerste spark eigenlijk. En toen belde Robert-Jan Westdijk mij op. En die had toen net een film gemaakt, Zusje, wat een heel bijzondere film was. En die ging een nieuwe film maken. Die zegt, wil jij niet al die muziek daarvoor maken? En ik had er helemaal geen kaas van gegeten. En ik wist ook helemaal niet precies wat ik moest doen. Maar ik heb het wel gedaan met hem. En ja, dat was mijn eerste ervaring. En het smaakte steeds naar meer. En uiteindelijk, in 2002, 2003, was het zo van, oké, nu wil ik echt hier volledig achteraan gaan en het helemaal onderzoeken.
En dat is dus nu uiteindelijk gebeurd. En hoe weet je dan dat dit is mijn weg? Heb je daar dan ergens een bevestiging die je krijgt na zoveel jaar?
Je voelt het gewoon. Het is net als dat je op zoek gaat naar je ideale huis. Je gaat naar 6 huizen kijken op zondag, open huizen, en dan loop je dat ene huis in en dan voelt dat zo ongelooflijk goed in één keer. Zo van, ja, dit is het huis. Dat is gewoon hoe ik me gewoon voel in mijn lichaam en in mijn hoofd. En zo van, oh, echt, wat een rust en een vrijheid. En alles.
Wat is dan de allergrootste kick? Het maken, het overleggen met de regisseur, het eindresultaat?
De grootste kick is dat je een film ziet en dat je dan een heel concept gaat bedenken. En dan ga je echt lekker vrij muziek maken zonder dat iemand over je schouders meekijkt. En dan bouw je dus die hele piramide van wat dan die filmscore moet worden. En dan dat hele angstige moment dat je het voor het eerst moet gaan draaien aan de regisseur. En als een regisseur dan echt zegt van, wow, dit is amazing. Ik had niet gedacht dat ik dit zou kunnen krijgen voor mijn film. Dat is echt gewoon een piek. En dat is, daar doe je het voor. En dan is er een hele fijne samenwerking met zo'n regisseur om dan tot einde te komen.
Mag ik je zeer hartelijk danken voor dit gesprek. Tom Holkenborg, beter bekend als Junkie XL.
BNR Nieuwsradio, Hemmen. Diana Matroos.
Deze week neemt de waarnemend burgemeester van Zaanstad afscheid. En als cadeau laat hij vergadertekeningetjes achter die hij in de Eerste Kamer maakte. Op de bodenkaartjes van de Eerste Kamer tekende hij namelijk wulpse, rondborstige vrouwen die hij thuis verder uitwerkte tot een waar schilderijtje. En nu zijn ze gebundeld in een boek genaamd Vrouwenkamer, gemaakt dus door Ruud Vreeman. Van harte welkom.
Ja.
U heeft een rijk cv, burgemeester geweest op verschillende plekken, nu waarnemend burgemeester, Eerste Kamer, en dan naakte vrouwen onder werktijd tekenen. Ik heb dat toch niet vaak meegemaakt, zo'n verhaal.
Nee, maar je overdrijft natuurlijk ook een beetje. De meesten hebben kleren aan. Hè. Het zijn 52 vrouwenportretten uit mijn fantasie ontsproten. Maar eigenlijk, ik deed het eigenlijk al lang. Veel mensen hebben dat wel, dan zit je een beetje te luisteren en in gedachten teken je wat. En in mijn diensttijd heb ik een striptekencursus gevolgd, want verveelde ik me erg. En dat is altijd zo gebleven, en meestal is het allemaal weggegooid. En ook gemeentesecretaris zei, nou ja. Hè. Maar op een gegeven moment hebben we toch ook gezien dat het leuk is om het wat verder te ontwikkelen. En toen ben ik eigenlijk verder gaan met, ja, ik ga ook met verf. Dus de schets wordt meer een klein schilderijtje. En toen had ik er 52 gemaakt. En ik denk, nou ja, dat is natuurlijk met gedichten erbij is toch wel. Ja, het is wel een spannend boekje geworden.
Ja, want u zegt, het valt best mee met die blote vrouwen. Maar er staat wel eentje op de cover. Ik weet niet of mensen mee kunnen kijken via de verbinding die we hier hebben met de studio. Er staan er toch best wel. Oké, deze heeft inderdaad kleren aan. Maar er zijn er ook best wel veel die daar bloot op staan. Van waar die fascinatie?
Nou, ik denk dat ik ben wat dat betreft een doorsneeman, denk ik. Dus, ik heb dat ook op de achterkant staat. Ook elke man, dat is een wetenschappelijk onderzoek, elke man denkt één keer per uur wel aan een vrouw. En dit is gewoon mijn fantasie. Ik heb ook trouwens ook al veel mannen getekend en andere tafereeltjes, zou je kunnen zeggen. Maar ik dacht, nou, ik maak er gewoon een serie van allerlei soorten vrouwen. En ik probeer eigenlijk ook, en dat doet de dichter dan ook, een beetje de spot of de relatie tussen man en vrouw. Spot naar de man, spot naar de vrouw. Of er eigenaardigheden in relatie. Om die tekening is eigenlijk een inspiratiebron om zo'n soort verhaaltje te maken. En dat maakt dat boekje eigenlijk er ook wel met een glimlach. Soms is het ook serieus, maar vaak is het ook met een glimlach.
Ja, want u werd dan geïnspireerd door vrouwen. Ja. En u denkt er vaak aan, maar u zat dus in de Tweede Kamer en zat dus die tekeningen te maken. Ja. Welke vrouwen vond u waarvan u dacht, nou, daar maak ik een mooie tekening van?
Niemand van de Eerste Kamer. Mijn inspiratiebron zijn niet mijn collega's. Okay. Gewoon mijn fantasie.
Dus ook niet de Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. Was een van mijn collega's zei, nou, die lijkt toch wel op een van die tekeningen.
Nou, dat is dan onbewust gebeurd, maar dat is niet het geval. Kijk, het is vaak ook, je moet ook weer niet overdrijven. Ik maak gewoon zo'n tekening in 2 of 3 minuten. Dat is gewoon, het vloeit uit je pen in een schets. En dan thuis moet je meer gaan nadenken van met olie en met verf en met allemaal dingen. Hoe maak ik daar een mooi schilderijtje van? Maar het droedelen, zoals ze dat dan noemen, is natuurlijk een beetje half gedachteloze activiteit wat leidt tot een schetsje.
Iedereen herkent het wel. Je zit tijdens een vergadering een beetje wat. En het was kort, dus u heeft de debatten wel goed kunnen volgen.
Ja, het is kort. En soms zit je heel lang in de Tweede Kamer. Hebben wij het principe dat als iemand het debat voert 's avonds, is er altijd iemand anders bij om ervoor te zorgen dat iemand niet alleen is. Nou, dat kan uren duren. Nou ja, dan drijven je gedachten wel eens weg. En bij mij drijft het wel eens weg naar een tekeningetje van een vrouw.
Ja, en uw vrouw tekent volgens mij ook.
Schildert, ja.
Schildert. Ja. Dus dat zit ook een beetje bij jullie thuis dat gebeurt.
Ja, nou ja, er is dus. Op een gegeven moment hebben we die tekeningetjes. Is zij grote schilderijen ervan gaan maken?
Oké. Okay.
En die hebben we er volksige taferelen waren dat meer. De man voor zijn caravan, de jongen in de bowlingbaan, de vrouw van de kermis, de schiettent. En Tilburg is de kermisstad. En dat hebben we toen geveild voor een goed doel, voor Johan Stekelenburg Fonds. Heeft heel veel geld opgeleverd. Dus er zit ook soms wel een beetje een samenwerking tussen ons. Zij beoordeelt ook soms wel kritisch mijn spul en andersom. Dus het is wel iets ook een beetje van ons samen.
En straks krijgt iedereen dat dus als afscheidscadeautje.
Hebben ze al gekregen. De laatste raad, afgelopen. Wanneer was het? Afgelopen donderdag heeft iedereen het gekregen.
U bent natuurlijk sinds december 2016, want u bent niet alleen vanwege het boek natuurlijk, bent u waarnemend burgemeester van Zaanstad geweest. U heeft nu op de valreep nog 1 van de 3 coffeeshops gesloten.
Ja.
Van waar dit besluit?
Nou ja, was gewoon de basisdingen die je horen te doen als je een coffeeshop runt. Er moet iemand zijn die de leiding geeft en moet aanwezig zijn. En de levensloop van de betrokkenen moet ook fatsoenlijk zijn. Dat was niet het geval, toen hebben we gesloten.
Maar u heeft wel, denk ik, wel wat statements gemaakt toen u hier aantrad om toch wel harder op te treden, ook als het gaat om de criminaliteit.
Ja, wat je dus aantreft, je praat net over mijn boekje. Er zit een hele vrijzinnige en liberale kant aan mij. Van de kunst en het leven. Er moet allemaal niet alles geregeld zijn. Aan de andere kant, op het gebied van veiligheid, ben ik eigenlijk wel vrij streng en strak. En dus dat, toen ik toen in Zaanstad kwam, vertroffen dus dingen aan. Grotere criminaliteit, cafés, garages. Ja, uit 1 garage hebben we meer dan 3 miljoen euro cash geld gehaald. Hè, in Wormerveer. Dus dat gaat om grotere criminaliteit. Nou, die jongen die doodgestoken is bij ons, preventief fouilleren heb ik ingedaan. Dus ik zit op het gebied van veiligheid. En de lichamelijke integriteit die heel bij daarin geding is, daar ben ik eigenlijk heel strak op. En anderzijds, waar het gaat om de kleur van het leven en uitgaan en gezelligheid, ben ik eigenlijk heel vrijzinnig.
Dus daarmee kunnen we u ook wat beter leren kennen in dat verband. Laten we ook even luisteren naar het NOS-journaal van 12 september 2016.
De gemeente Zaandam nam gisteren extra maatregelen om de overlast van hangjongeren in de wijk Poelenburg tegen te gaan. Meer cameratoezicht, een samenscholingsverbod en er kan ook een gebiedsverbod worden opgelegd. De politie laat zich vaker zien en trad meteen harder op tegen hangjongeren.
Het ging dus heel erg om die hangjongeren. 2 maanden later, na dit nieuwsbericht, trad u aan. Hoe was het om als waarnemend burgemeester van deze gemeente op te gaan treden?
Ik ken dat natuurlijk goed. Hè. Ik kwam na 12 jaar terug. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus ik herken de heleboel. Maar sommige dingen zijn ook alweer een beetje nieuw. Nou ja, ik vind de hele kwestie rondom Poelenburg hebben we het dan. En de vlogger en zo. Vind ik geweldig overdreven. Ik kom daar altijd al nog. Ik ben altijd gekomen. Mijn kapper. De Haakan is mijn kapper. Zit daar op de hoek. Daar ben ik altijd gebleven. Als ik een klusje in het westen heb, ga ik ook even naar de kamp. Haakan zegt, goed, ze waren vroeger kleine rotjongetjes. Het zijn nu grote rotjongetjes. Maar dat is heel erg zwaar in de media groot geworden. En dat komt natuurlijk wel ook hoe de hele social media een veel groter effect hebben. Maar wij hebben in de Zaanstreek hebben 3 of 4 jongere groepen die we goed in de gaten moeten houden. En soms moet je optreden. Maar extreem is dat absoluut.
Het was echt overdreven, de reactie.
Ik vind het heel erg overdreven.
Ja. Dit gaat dus ook om die treitervlogger. Ja. Die daarin heel veel media-aandacht heeft gehad. Is hij te hard aangepakt?
Nou, dat weet ik niet. Want het was natuurlijk wel een beetje iemand die laten we zeggen, spotte met de politie. En geweldachtige dingen rechtvaardigde. Dus die is terecht dat hij kort is gehouden. Ja, we hebben een beetje zitten overleggen op wat het ministerie heeft nou besloten. Dat als hij echt zijn leven wil beteren en hij zit een beetje op het goede spoor en spijt betuigt, dat hij een tweede kans krijgt en ik hoop dat hij die pakt.
Nou, hij heeft er spijt van. Hij lijkt binnen een jaar totale transformatie doorgemaakt te hebben. Want hij heeft spijt. Laten we luisteren.
Ik kom uit de Zaanse wijk Poelenburg. En met deze video wil ik mijn excuses aanbieden. En ben ik voortaan niet meer de trein te vloggen. Sorry, als ik jullie heb bang gemaakt, mensen. Sorry.
Sorry, excuses. Ik ben niet meer de treitervlogger. Belangrijk dat hij dat heeft gedaan?
Ja, ik vind dat mensen eigenlijk altijd een tweede kans moeten hebben. Ja, je kunt niet iemand blijven bestempelen. Zeker niet. Kijk, hij heeft niemand vermoord of hij heeft niet iemand echt geweld gedaan. Gewoon een hele vervelende treiteraar was het. Als hij besluit, ik wil mijn leven een andere wending geven. Ik wil van dat vloggen meer mijn beroep maken. Ik wil een column schrijven. Dan moeten we hem goed in de gaten houden. Maar als hij die stap neemt in de tweede kans, dan moeten we dat ook ondersteunen.
In een breder kader is in die tijd vanuit de gemeente ook aanpakplan Poelenburg gerealiseerd. Ja. Hoe kijkt u daar een jaar later naar?
Nou ja, dat zit in de planfase. Een van de belangrijkste. Kijk, de wijk Poelenburg is eigenlijk een, als je er gewoon fysiek doorheen loopt, een hele gewone volkswijk. Met flats en groen en veel trapveldjes. En eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Achter de deur is er wel veel aan de hand. Dat heeft natuurlijk toch te maken met werkloosheid. Heeft met armoedevraagstuk te maken. Met laaggeletterdheid. Nou ja, we hebben dus een plan gemaakt. Eigenlijk toch ook omdat het, laten we zeggen, zo in de belangstelling stond. Wat heel erg zich is gericht op om jeugd. Ja, voorschools, het grootste investering die we doen is in voorschoolse activiteiten. Dat jonge kinderen, veel Turkse kinderen, dat die zo snel mogelijk, zo goed mogelijk Nederlands leren. Dus dat is echt een grote investering die de gemeente doet. En daarnaast zijn alle investeringen die te maken hebben dat het sociale netwerk sterker wordt. En dat we zelf ondernemerschap stimuleren. We gaan dan nu ook een buurtje tegen aanbouwen wat iets meer middenklasse is. Dat het op een bepaalde manier mengt. Nou ja, dat alles bij elkaar moet die wijk gewoon gezonder en vitaler maken. En nou ja, dat zal wel een weg zijn van een aantal jaren.
Maar heeft u wel het gevoel dat u het goed kunt achterlaten op dit moment?
Ja, god, gebeurt alles in zo'n wijk wat in veel wijken in Nederland gebeurt. Maar gemiddeld, ja, het is er bijvoorbeeld in mijn ogen totaal niet onveilig. Dus iedereen kan, als ik tegen mijn vrouw zou zeggen, lopen om 1 uur 's nachts door Poelenburg. Er gebeurt echt helemaal niks.
Dus daarin zijn de reacties wat overdreven. Zo bestemt ja, het nou eigenlijk ja,
dat in is, dat is natuurlijk een vervelende pesterij. En dat is natuurlijk groot geworden doordat de jongens met gekke zonnebrilletjes bij Pauw zijn gaan zitten. Toen heeft de minister-president nog een beetje gaan schreeuwen. Ja, dat met elkaar is een cocktail geweest van heel veel. Maar als je die jongens ziet, het zijn over, ja, vervelende pubers. Kijk, ik zeg altijd, ik kom iemand van de 60's. Provo liep ook met een politiepet op, hè. Hier in Amsterdam bij
het is een beetje van alle tijden.
Nou ja, alleen de social media hebben het groter gemaakt. Maar hangjongeren, een beetje pesten, een beetje zuur. Het is natuurlijk ook, moet niet zwaarder maken dan het is. Het is geen zware criminaliteit.
Als we naar Zaanstad in zijn totaliteit kijken. U bent daar heel wat jaren burgemeester geweest. Ja, ja. Vervolgens burgemeester van een andere gemeente geworden. Nu als waarnemend burgemeester terug. En u geeft nu weer het stokje over. Ja. Hoe kijkt u naar Zaanstad? Wat is de grootste verandering in de afgelopen 10 jaar?
Nou ja, het centrum is totaal veranderd. Ja, dat is natuurlijk een metamorfose. Toen ik kwam in 97, ja, 97 kwam ik daar aan als burgemeester. Totaal nieuw, ik was 50 jaar, zij instromen. En ik reed daar dat Zaanstad. En ik kom natuurlijk uit de vakbeweging, uit de industriële vakbeweging. Dus ik viel op die fabrieken en die rommeligheid. Dat vond ik allemaal interessant en leuk. Maar dat centrum van Zaandam, als je uit de trein stapte, wilde je er weer in. Het was echt
verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Dat zie je misschien als je er woont niet, maar als je van buiten komt. Ik kom uit Haarlem en Heemstede, zie je dat wel. Nou ja, toen is een hele discussie gestart. En een van de kernelementen was, we gaan de stad stadser maken. Dus het stadhuis gaat naar Zaandam. Niet in het midden liggen waar al die dorpen. Nou ja, toen is er Sjoerd Soeters erbij gekomen. Die als architect het idee van, we bouwen een centrum met een Zaanse identiteit. Water terug in de gracht, groene kleuren enzovoort. Nou, als je nu op die gracht woont, ik woon nu midden in dat centrum. Ja, dat is echt een metamorfose. Er lopen buitenlanders, die gracht is altijd druk. Sarah is er gekomen voor V&D, de winkel. Dus die stad is eigenlijk uit zijn moeras getrokken.
Heeft echt een behoorlijke lift.
Is nog lang niet klaar. Is nog lang niet klaar. Dat hotel met die rare, met die huisjes, het rare beeld. Meest gefotografeerde hotel ter wereld. Altijd vol. Mensen denken gewoon, ik zit in Hotel Zaandam. Ik zeg ook Hotel Amsterdam. Want het is natuurlijk 12 minuten van Amsterdam. Dus we krijgen ook de hele overloop vanuit Amsterdam, van toerisme. Zaanse Schans, meer dan 1,45 miljoen bezoekers. Dus daar komt een. Deze stad heeft geweldige kansen in zijn ontwikkeling. Ja, ook in relatie wat er in Amsterdam gebeurt. En dat is. Ja, dat is eigenlijk wel spectaculair, vind ik.
Daar bent u zichtbaar trots op. Criminaliteit is altijd een belangrijk punt voor u geweest. Dat haalde u zelf ook al even aan. Daarin voldoende geslaagd? Of is er nog echt een hele weg
gegaan? Nou, er is eigenlijk iets anders gebeurd. Kijk, Zaanstad staat altijd heel positief op. Je hebt altijd zo'n AD-meter. Van de onveiligste steden. Amsterdam 1, Eindhoven 2, Maastricht 3, Rotterdam 4. Zaanstad ergens in de 40.
Maar er zit een...
Dat is gewoon allemaal, dat gaat altijd blijven. Dat is openbare orde, dat is inbraken, geweldplegingen. Dus dat is. Maar waar we tegenwoordig steeds meer mee bezig zijn, niet alleen ik, maar alle burgemeesters. Wat zit er eigenlijk aan ander type criminaliteit? Wat is er op het gebied van de drugshandel?
Zware criminaliteit.
Ja, waar de burgers niet zoveel last van hebben. Kijk, die 3,5 miljoen die we uit zo'n garage halen, wat is er eigenlijk aan de hand? Drugshandel, export, vrouwenhandel, intimidatie, liquidaties. En dat is eigenlijk een heel. Zeker, ik kom natuurlijk uit Tilburg, waar het uitgevonden is, zou ik maar zeggen, Tilburg en Brabant. Nou ja, daar zie je veel meer dat je moet gaan concentreren op hele andere, meer onzichtbare problemen rondom ja, eigenlijk de aantasting van de rechtsstaat.
En hoe groot is het probleem dan in Zaanstad?
Nou ja, dat weet je ook niet altijd.
Dus daar moet echt degene maar je die weet nu wel, gaat waarnemen...
mee doorzetten. We hebben onze afdeling, onze afdeling uitgebreid, de politie is er meer op gezet, de rechercheurs zitten er meer op. Ja, je bent wel een voorstad van Amsterdam. Het is al heel wonderlijk. De meeste voorsteden zijn qua criminaliteit en openbare orde, zeker als je kijkt in Frankrijk, problematisch. Zaanstad eigenlijk in de publieke ruimte niet. Maar die zwaardere criminaliteit,
die moet aangepakt worden. Daar is natuurlijk verband. Tot slot, heel kort, wat gaat u nu doen? Want u bent klaar hier.
Nou, ik woon in Tilburg. ga ik terug. Nou ja, ik heb zeg ik altijd zo'n oude mannenpakketje. Dus ik zit in toezicht, in het onderwijs, in de cultuur, in de sport, bedrijfsleven. Dus ik heb zo'n pakketje. Maar ja, waarnemen, weet je nooit, dat is altijd een toeval. Ik ben in Groningen geweest, dat was een toeval. En Zaanstad was een toeval. Als een commissaris van de Koning belt, dan moet ik gewoon afwegen of ik zin heb nog.
En dan is dat toch wel een rol die heel goed bij u past, heeft u zelf ervaren?
Nou ja, ik ben nu 16 jaar burgemeester in het noorden, in het zuiden, in het westen. Ja, dat is wel een soort ervaring die heel uniek is eigenlijk.
Dank voor uw verhaal, Ruud Vreeman. Christelijke campings zijn hot. Althans, dat zegt de ondernemer die steeds verder uitbreidt in Nederland. Dat zometeen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
De bezoekers lopen er niet in zwarte pakken en zingen niet de hele dag psalmen. Dat beeld uit de jaren 70 gaat al lang niet meer op. Op christelijke campings kan het er echt gezellig aan toegaan. Daar ga ik zo meteen over praten, want die christelijke campings breiden zich uit in Nederland. Maar eerst ga ik praten met Jurgen Rijman hier in de studio voor zijn programma Ask Me Anything om 2:00.
Ja, is dat misschien ook een uur om mensen naar de kerk te krijgen. Heel goed, dat de kerken weer een beetje bevolkt worden. Maar ik ga bij mij niet over de kerk, hoor. Het gaat ook niet over de christelijke. Misschien als er ooit een christelijke hbo ergens is, zal die worden aangehaald vandaag. Maar we gaan het vandaag over het hoger beroepsonderwijs hebben, de hbo. De keuzegids is weer uitgekomen. En in de keuzegids staan dus alle mogelijkheden die je hebt om een hbo-opleiding te doen. Maar er zijn ook vragen die komen van hoe is het met de kwaliteit van de hbo gesteld in Nederland. En waarom zouden kids kiezen om hbo te doen en niet naar de universiteit? Te gaan, een academische studie. HBO is iets typisch Nederlands is gebleken. En sommigen doen het heel goed en sommigen doen het heel slecht. Bijvoorbeeld Windensheim was een van de HBO-opleidingen die het heel slecht deed, maar die stond dit jaar dus op de tweede plaats. Dus we gaan ook met de directeur van Windensheim praten, vragen hoe ze dat geflikt hebben. En is het nog wel nodig, die hele HBO? Alle vragen over HBO. Ga je studeren daar? Heb je kinderen op het HBO? Of denk je om opnieuw te beginnen en ook een HBO-opleiding te doen? Bel vandaag. Ik heb mensen die er echt alles van weten. Je kan bellen 020-468-4x0. Dan kan je vraag in de studio stellen. Of je mag ons e-mailen. askme@bnr.nl. Je kan ons WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Je mag natuurlijk ook gewoon even via Twitter reageren, @bnr of via Facebook. Maar zorg gewoon dat je vragen stelt vandaag vanaf 3:00. Ask Me Anything, alles over het HBO.
Oké, dankjewel Jurgen.
Wat een spraakwater.
Nou hè, we gaan even bijkomen. Goed. Ik ga in gesprek met mijn volgende gast. Zijn naam is Gerard Hobelman. Hij is eigenaar van de Battled. Nou, eigen zeg het grootste christelijke vakantiepark van Nederland. Zijn bedrijf telt in totaal 4 accommodaties in Nederland. En er komt binnenkort nog een bungalowpark bij in Zeeland. Dus het breidt maar uit. Van harte welkom. Ik denk dat het toch even goed is om eerst even vast te stellen met elkaar, wat moeten we ons voorstellen bij een christelijk vakantiepark?
Het verschil is dat er een programma wordt georganiseerd waar allerlei christelijke elementen in naar voren komen, zoals bepaald jeugdwerk, kinderwerk en bijbelstudies. Dat soort dingen allemaal. Dus het verschil is het programma.
programma. En niet zozeer dat er nou mensen lopen over die camping die met allemaal psalmen bezig zijn. Dat moet ik me ervan niet bij voorstellen.
Nee, dat is heel erg stereotype. En het ziet, als je daar als toevallige voorbijganger komt, dan zie je niks bijzonders. Het is gewoon allemaal heel, heel gezellig en heel normaal. Alleen het programma wat gebracht wordt, dat heeft een christelijke identiteit en heeft een focus op een bepaald thema. En dat is het grote verschil.
Het breidt uit, uw vakantiepark, het wordt steeds groter. Waarom heeft u ooit gedacht, dit is belangrijk om op in te zetten?
Nou, dat is heel grappig. Mijn vader was een boer en die moest groter worden. En toen zei ik als klein kind van een jaar of 11, 12 van papa, waarom maak je er geen camping van? Dat lijkt me heel leuk, van de boerderij. En daar is hij mee bezig gegaan. En dat is gelukt. Dus het was heel, heel oorspronkelijk mijn idee om het te gaan doen. En toen hij ook begon, toen was ik 14 en mijn jongere broer was 11. En toen heeft hij ook echt gezegd, in ons gezin zeiden van oké, we gaan nu van de boerderij een camping maken. En de jongens, die gaan daarin door. Dus vanaf het allereerste begin was het idee, dat gaan we doen.
En hoeveel animo is er dan voor?
Nou, heel veel. Wij hebben in onze vier centra wel 200.000 overnachtingen per jaar. En in Zelhem is het grootste park iets van 150.000 overnachtingen. Dus dat is best wel fors. En er zijn wel een stuk of 100 centra in Nederland waar geloof en gastvrijheid wordt gecombineerd. Dus het is best redelijk wat er op landelijk gebied is. Dus animo is goed.
Denkt u dat het animo voor het geloof ook verder toeneemt en dat dat de verklaring is dat u kunt uitbreiden?
Ik denk dat er een stuk of 1 miljoen Nederlanders zijn die echt hier zo'n soort vakantie zoeken met dit thema. Dus dat is best een redelijke doelgroep. Je gaat natuurlijk heel opereren in een bepaalde niche-markt. Niet zo lang geleden stond er in de krant dat er ook allemaal allochtone mensen zijn, 1,3 miljoen, die ook tot geloof gekomen waren. Dus dat, en dat merk ik ook, want wij hebben conferenties ook met Koptische kerken uit Egypte, met Syriërs. Vandaag kregen we nog iets van Nigeria aan de lijn. Armenië. Dus wij merken, zeg maar, ook dat die groep van die 1,3 miljoen, dat die ook plekken zoekt voor hun conferenties.
Dus dat is een bredere doelgroep die je kunt aanboren. Toch, ja. Hè? Het klinkt als een heel mooi succesverhaal, maar als ik door de jaren heen lees, zijn er ook veel financiële problemen geweest. En nu ook om uit te breiden. De bank gaat niet mee in uw uitbreidingswens in Zeeland.
Er is één langdurig financieel probleem geweest. We bestaan 45 jaar. En ik denk dat de meeste bedrijven die 45 jaar bestaan wel een dal hebben gekend. Nou, wij ook. Dat kwam omdat we te veel gingen investeren in de jaren 2002. Maar in de jaren 90 groeiden de bomen tot in de hemel. Dus wij dachten, we gaan dit investeren. Een hele grote herberg, 10 hectare erbij, 50 huisjes, een hal van 2400 vierkante meter, waar 2000 mensen in passen. Dus wij investeerden 10 miljoen. En daarna ontstond natuurlijk langzaam de bankencrisis en de eurocrisis. De internetbel stortte in 2002. Wij hebben tussen 2004 en 2008 ongeveer een periode gehad waar het financieel echt moeilijk is geweest.
Is ook een private investeerder gekomen, hè? Uiteindelijk om het op te lossen.
Dat klopt. En eigenlijk in 2009 ging het weer helemaal goed. En daarna kwamen er gewoon drie bedrijven bij. Dus in 2012, 2013 en 2014 zijn we uitgebreid met drie extra vestigingen in Amerongen, in Doorn en in Zeeland.
Maar nu gaat het dus de volgende stap, die uitbreiding in Zeeland. Ja. Dat is iets wat bij de banken ligt. En de banken gaan niet mee met het verhaal.
Het probleem wat ik heel duidelijk heb aangegeven in het artikel in het Financieel Dagblad is dat de banken, dat is denk ik voor een deel heeft het te maken met wetgeving van de regering. En ik denk ook wel dat het te maken heeft met de cultuur die nu bij de banken heerst. Dat is natuurlijk na de eurocrisis en de bankencrisis van 2007, 2009... Dat je gewoon als MKB'er geen geld meer krijgt. Ik merk dat de grote jongens, dat lukt wel. Maar zeg maar, het midden- en het kleinbedrijf, daar is het heel erg moeilijk om geld te krijgen als het enigszins risicovol geld is. Ik heb bijvoorbeeld een SDE-plus-subsidie, dat is 350.000 euro. Kan ik 1000 zonnepanelen op mijn dak leggen. Dus, en het is in wezen afgedekt door de subsidie. En ik krijg geen bank mee op dit moment om 200.000 euro te investeren in 1000 zonnepanelen. En dat vind ik gewoon een hele kwalijke zaak.
Dus het heeft niks met uw concept te maken waar ze niet in geloven?
Ik verdien in Zelhem gewoon echt voldoende. Ik heb gewoon een goede exploitatie en ik ben gezond. Eigenlijk zijn alle vier de bedrijven gezond. En toch kun je alleen geld lenen als je... Ja, in ons wereldje zeggen, je kan alleen geld lenen als je het zelf ook hebt. Dat is een beetje de leus die in het NKB klinkt. En ook zeg maar zo'n uitbreiding in Zeeland, daar kopen we 9 hectare. Daar gaan we, dat is een AA-locatie, ligt vlak bij het strand in Katzand, wat eigenlijk de nieuwe knokker van Nederland gaat worden. Gigantisch in opmaat, een mooie jachthaven gebouwd in de zee daar. Prachtig. Waar om banken mee te krijgen om zeg maar, die boeren grond aan te kopen, de bestemming te wijzigen in recreatie. En vervolgens daar dan 60 bungalows te gaan verkopen.
Ja, dat is een
daar zijn
verhaal.
De banken gewoon heel terughoudend in. En dat klimaat, dat remt het MKB. En ik denk ook dat het een stuk van de economie van Nederland remt.
En dat is hetgeen wat u daar graag over wilde zeggen.
Ja.
Ik wens u dan succes met de verdere uitbreiding. Dank Gerard Hobelman, eigenaar van vakantiepark De Bettelt. Want we zijn aan het einde gekomen voor hem en voor vandaag. Morgen ben ik er weer en dan gaat het hierover, onder andere.
Ik loop natuurlijk al heel wat jaartjes mee, maar toch iedere dag kan weer een verrassing zijn. En iedere dag komen er weer nieuwe dingen op mijn pad.
Het is modeontwerper Addy van de Kromme Akker. Dat dus morgen. Maar nu eerst uitgebreid natuurlijk hier op deze zender op BNR. Veel nieuwsuitzendingen. En natuurlijk Jurgen Rijman met zijn programma 2 uur Ask Me Anything. Ik wens u een mooie middag. Dag.